beeld.
Oké, okay, nou, Kijk. Ik ben vanavond kijk, alleen. Kijk. Oh ja, prachtig.
Mooi, hè?
Ik heb jou...
Dan moet hij goed in beeld komen.
Klopt, dat is helemaal geweldig.
Maar eigenlijk moet ik met die kant zitten, maar zo is het goed.
Ja, nou prima.
Je mag ook erg onder gaan zitten hoor. Kijk, is muziek niet erg. Ik weet niet te beelden. Zie jij zo je nek?
Maar wat doet dat? Ja, precies. Maar wat.
Kan iedereen gaan zitten, want ik wou de vergadering beginnen. Ik wil iedereen hartelijk welkom heten. Zijn er nog op- of aanmerkingen over de agenda? Geen. Dan wou ik beginnen met agenda punt 2. We hebben geen spreekrecht. Maar er zijn geen mensen voor spreekrecht. Sorry, excuus. Dus dan ga ik lekker door naar agenda punt 3. Schiet lekker op. Verslag Algemene Raadscommissie 16 maart. Zijn daar op- of aanmerkingen over? Mevrouw Kind, PvdA.
Maar bij één commissie aanwezig geweest. En dat was volgens mij commissie B. En ik sta ook bij A als aanwezig.
Oké, dat wordt gewijzigd. Agenda punt 3C. Lijst ingekomen. B. De toezeggingenlijst tot 2 april. Mevrouw Luttik, gemeentebelangen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Eerst eventjes, in de laatste raadsvergadering heb ik 2 vragen gesteld over ingekomen brieven. En toen heeft de voorzitter van de raadsvergadering gezegd dat schuiven door naar de Algemene Raadscommissie. En het ging om een brief van over de verkeersveiligheid in Egmondaarnhoef bij de Kalkovensweg. Dat is een brief door meneer Hopman overgeschreven. En er was een vraag over een brief van de Rekron, die een aantal keer een brief heeft gestuurd, ook over de toeristenbelasting, waar nog geen reactie op gekomen is. En mijn vraag is, ik weet niet of dat nu hier kan, of dat dat doorgeschoven moet worden. Want ik zou me zo kunnen voorstellen dat het stond namelijk niet hier genotuleerd. Dus.
Ik hoor net dat we het door kunnen schuiven naar de raad.
Oké, dus er wordt... wordt dat doorgeschoven naar de raad, die twee vragen. Dan is het wat betreft de toezegging over er is een memo gekomen over de toezegging van dat er een folder zou komen over de bouwaanvraag. En eigenlijk was de intentie van gemeentebelangen om meer duidelijkheid aan de inwoners te geven wat de financiële gevolgen zijn als zij een bouwaanvraag doen. Bijvoorbeeld als ze een aanvraag doen voor een verbouwing van 100.000 euro, dat ze een beetje een inschatting kunnen maken wat de levenskosten zijn. Nou, in de memo die wij hebben ontvangen vinden wij dat niet terug eigenlijk, die duidelijkheid. Dus het beantwoordt eigenlijk niet aan onze vraag, de memo. Dan wat betreft kosten, de inhuur derde, die mag wat ons betreft af. Want er wordt instemmend geknikt, die komt binnenkort, denk ik aan, bij ingekomen stukken. Er is ook enige tijd geleden een toezegging gedaan over de bestedingen van het toerismefonds. En die zou ook op de agenda komen. Dus ik wil vragen aan u of die volgende keer in de Algemene Raadscommissie op de agenda kan. Bestedingen toerismefonds. Daar is een memo over geweest en dat zou op de agenda komen. Dan heb ik een vraag of er al iets bekend is over de situatie van het broederschapshuis. Die staat ook op de toezeggingenlijst. Ik weet niet of de wethouder daar misschien al op de hoogte is. Andersom schuiven we het ook door. En Er is een memo gekomen over de WOZ-beschikkingen. En ja, dat is een incidenteel probleem, heb ik begrepen, wat ik gelezen heb. Maar op het moment dat, dat wij de WOZ-beschikkingen hebben uitbesteed aan Alkmaar, is er ook gevraagd om kwaliteitscriteria op te stellen. En die kwaliteitscriteria hebben we eigenlijk nooit teruggezien. Dus ik zou willen vragen of dat een toezegging zou kunnen zijn dat we een keer die kwaliteitscriteria kunnen krijgen. Want dan kunnen we ook echt toetsen of we er, nou, of de situatie stabiel blijft. Of ik hoop dat het verbetert, maar we zouden daar dat kunnen gebruiken als een toetsingscriteria. En dat was toen een toezegging, dus dat was het, voorzitter.
Oké, okay, dank u wel. Wat betreft de leesjeskosten, raden wij aan om daar schriftelijke vragen over in te dienen.
Die folder van de bouwaanvragen.
Van de bouwaanvragen.
Nou, ik zal schriftelijke vraag van maken, ja.
Even het advies, u zegt als raadslid, ik heb een memo gehad, maar ik ben niet, het is niet de duidelijkheid die wij wensen. Nou, als je dan een schriftelijke vraag stelt om nog duidelijker te worden.
Orde, ja.
Oké, dank u wel. Verder nog commissieleden, meneer Ooyevaar, CDA.
Ik reageer op wat mijn overbuurman zojuist zei. Ik begrijp het niet helemaal, WOZ... heeft alles te maken met het uitbesteden richting makelaardij. Nou, een makelaardij. En die werkt met hele duidelijke criteria voor zichzelf en voor alle burgers in Nederland. Dus waarom moeten wij hier een aparte nota gaan maken of iets wat erop lijkt over criteria? Ik bedoel, de makelaar die handelt volgens het boekje.
En meneer Ooyevaar, mag ik even...
Ja, ik begrijp het misschien niet hoor, dat zal mij...
Even toelichting. We hebben besloten vorig jaar... om de WOZ-beschikkingen, dat deel uit te besteden aan Alkmaar. En met ook voor ogen dat dat een verbetering zou kunnen zijn.
Met alle respect, werkt dus
mag,
ook
mag
met
voortaan makelaardij. Mag het voortaan even via de voorzitter? Dank u. Ga uw gang.
Maar Alkmaar werkt dus ook kennelijk op dat terrein met makelaardijen. Daar staat de gemeente een beetje naast. Wij kijken ernaar en we verbazen ons over de bedragen die over de tafel vliegen of op de papieren terechtkomen. En als je het niet mee eens bent, dan kun je dus bezwaren aantekenen. En misschien krijg je dan gelijk of niet gelijk. Ik begrijp niet waar we naartoe moeten dan. Moeten we nou Alkmaar weer op de vestjes gaan tikken? Ik weet het niet.
Meneer Ooyevaar, het ontgaat u het probleem. Het gaat niet namelijk over de inhoud van de WOZ-beschikkingen. Het gaat over het proces namelijk. En niet over de waardebepalingen. Daar gaat het niet over.
Oké, okay, dank u wel. U wou gelijk de wethouders laten beantwoorden. Kunnen de wethouders antwoorden? Op de vragen. Wethouder Hietbrink.
Volgens mij was er één concrete vraag. Die ging over het doopsgezinde broederschapshuis. Of daar al meer informatie over bekend is. Die is er in ieder geval bij mij op dit moment niet. Dus mijn voorstel is daar om daar de volgende keer op terug te komen.
Oké, okay, dank u wel. En de tijdscriteria. Kwaliteitscriteria. Meneer Roem. Wethouder Roem.
Ja, allereerst even kort over de kalkovensweg. Dat is goed nieuws. Die wordt in het najaar van 2010 door de provincie verkeersveilig gemaakt. Dus daar is ook een toezegging van de provincie Noord-Holland om dat nu eindelijk aan te pakken. Dus dat is goed nieuws, zoals ik al zei. In het kader van het outsourcen, het uitplaatsen van de belasting activiteiten van de gemeente Mergen bij de gemeente Alkmaar. Zijn er in de samenwerkingsovereenkomst kwaliteitscriteria opgenomen en die worden regelmatig getoetst. En als u inzage wil in die kwaliteitscriteria die bij die overeenkomst liggen, dan kunt u die krijgen. Maar het is zo dat we dus vanzelfsprekend de samenwerkingsovereenkomst evalueren en de kwaliteitscriteria als zodanig in oogschouw nemen.
Wij zijn toen akkoord gegaan onder voorbehoud dat er ook een toetsingscriteria zou komen. Er staat iets in het beleidsstuk, het is ook goedgekeurd. Maar we zijn toen akkoord gegaan onder voorbehoud dat er een aantal toetsingscriteria zouden komen. En die zijn tot nu toe nog steeds niet gekomen. Dus,
wat bedoelt u precies kwaliteitscriteria?
Toetsingscriteria, dat je een soort een uitgangspunt hebt hoe de situatie nu of toen was in de gemeente Bergen. En dat we ook echt kunnen checken of het de komende jaren of een verbetering of misschien zelfs een verslechtering zou kunnen zijn. Want dat zou toch, dat is juist natuurlijk wat we niet willen. Dus wij vonden het heel belangrijk, en dat kunnen de vijf zijn, een aantal toetsingscriteria te hanteren. Bijvoorbeeld het aantal bezwaarschriften per jaar, of het aantal klachten erover per jaar, dat zou een toetsingscriteria kunnen zijn. Om te kijken of het nou een verbetering is wat we hebben gedaan door het uit te besteden, of dat het juist een verslechtering is. Of dat de situatie eigenlijk gestabiliseerd blijft.
Nou, het gaat feitelijk gewoon om een evaluatie van de voorgaande situatie en de huidige situatie. En op basis daarvan wilt u gewoon een aantal criteria op basis waarvan dat getoetst kan worden. In de vorm van een soort mes van memo hebben. Ik zal het met de ambtelijke organisatie opnemen.
Meneer Half, u had nog een vraag. Meneer Van der Hoek, van D66, gaat gewoon.
Sorry, maar dit is toch nog niet de rondvraag?
Nee, dit is een vraag naar aanleiding van de toezeggingenlijst.
Dat lijkt er wel op, dank u.
Oh, alstublieft. Zijn er nog vragen naar aanleiding van de toezeggingenlijst? Geen. Dan ga ik door naar de lijst ingekomen stukken van week 11 tot en met 13. Zijn daar nog vragen over? Mevrouw Luttek, had ik daar nog vragen over? Nee. Oké. Dan ga ik verder naar de lijst afwijzing. Project besluiten maart 2010. Zijn daar nog vragen over? Geen. Dan ga ik door naar de mededeling uit college. Wethouder Hieprink, ga door.
Dank u wel. Ik heb een viertal mededelingen. Allereerst een mededeling over een financiële tegenvaller, een forse financiële tegenvaller. U heeft misschien wel gezien in het binnenlands bestuur dat de Rijksoverheid heeft besloten om een andere verdeelsleutel te hanteren voor de toekenning van middelen voor de WMO. Dat pakt nadelig uit voor de gemeente Bergen. Voorheen was het zo dat die middelen werden toegekend op basis van demografische gegevens. In de nieuwe verdeelsleutel wordt ook het medicijngebruik in de gemeente en de hoogte van het inkomen per inwoner meegeteld. Dat betekent dat wij per 2011 bijna een half miljoen euro minder krijgen voor de WMO. Dat hebben we kort geleden gehoord. Het leek ons goed om hier te melden wat daar precies de consequenties van zullen zijn. Verder dat moeten we op een later moment bekijken. Maar dat is dus een tegenvaller. Het tweede mededeling is gelukkig wat positiever. Het gaat over Nieuw-Kranenburg. De aanbesteding van Nieuw-Kranenburg is afgerond. Er is gegund voor de bouw aan dekkerbouw voor het bouwkundige gedeelte en Kropman installatietechniek voor de elektra en het werktuigbouwkundige gedeelte. Die gunning heeft plaatsgevonden binnen het bedrag dat ervoor geraamd stond. En de voorbereidingen voor de bouw die worden nu getroffen en die zullen begin mei een aanvang hebben. En er is een feestelijke starthandeling, dus dat kunt u dan vast in uw agenda zetten. En die zal plaatsvinden op woensdag 26 mei in de ochtend met het college en gedeputeerde Sascha Baggerman. De derde mededeling gaat over Bergen Centrum en de ontwikkelingen op het plein. Er stond een bijeenkomst gepland aanstaande maandag 19 april. Als het goed is, heeft u gezien dat die presentatiebijeenkomst is komen te vervallen. De reden daarvoor is dat we op dit moment in intensief overleg zijn met de ondernemers en de eigenaren op het plein. We hebben een tweetal bijeenkomsten gehad, eind maart en begin april. Er staat nog een vervolgafspraak gepland eind april. En we hebben de presentatie doorgeschoven en hopen voor het zomerreces die presentatie nog te houden voor de raad in ieder geval. Dat gaat dan over de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de winkelkern, zeg maar, voor het echte pleindeel. En dan na het reces presentatiebijeenkomst te houden voor de bevolking en hopelijk in september die randvoorwaarden vast te stellen. Dat is de planning nu. Maar we willen dus eerst even de ruimte hebben om nog een aantal afspraken te maken met de ondernemers en de eigenaar om hun ook mee te nemen in het plan. Omdat zij natuurlijk ook een particulier belang hebben bij de ontwikkelingen daar. De laatste mededeling tot slot is naar aanleiding van de discussie die er de afgelopen raadsvergadering heeft plaatsgevonden over een aantal te starten projecten en zeg maar even in algemene termen de startnotitie en wat we daarmee gaan doen. Het is denk ik goed om dat even uit elkaar te halen, want er liepen een aantal dingen tegelijkertijd. Misschien is het goed om eerst te melden dat er afgelopen vrijdag een constructief overleg is geweest met de dorpsraad en de stichting Berg aan Zee in verband met de startnotitie voor de structuurvisie van Berg aan Zee. Inmiddels is de startnotitie aangepast en zijn we in overleg met de dorpsraad en de stichting om tot overeenstemming te komen over de inhoud daarvan. En de planning is dat die startnotitie in mei in de commissie wordt besproken en dan in mei ook door de raad kan worden goedgekeurd. Ten tweede is er een toezegging gedaan aan de raad in februari om te praten over het format van de startnotitie zelf. Dat is een toezegging die is gedaan aan mevrouw de Ruiter van D66. De volgorde is natuurlijk een beetje omgekeerd, maar omdat we met Berg aan Zee toch de tempo er een beetje in willen houden, hebben we gezegd laten we in mei de startnotitie van Berg aan Zee bespreken. Het format willen we bespreken in de commissie van juni, zodat we eventueel nog wat dingen kunnen wijzigen. We hebben ook gesproken over, dat is eigenlijk het derde deel van de mededeling, over een startnotitie voor het project binnenstedelijk bouwen. Het voorstel is om, er ligt al een verkenning, hè, dat is ook gezegd in de raad. Het voorstel is om eerst die verkenning te presenteren aan de raad. Daar eens met elkaar over te praten en dat als input te gebruiken voor een op te stellen startnotitie. Want dan heb je al iets concreter van wat ligt er nu eigenlijk, wat voor onderzoek is er al gedaan en hoe willen we nu verder gaan. Ik hoop dat dat nog in ieder geval de presentatie kan plaatsvinden voor juni. Er is nog geen datum voor geprikt, anders wordt dat direct na het zomerreces. En dan kunnen we daarna gaan werken aan het opstellen van een startnotitie. Het laatste onderdeel ging over, ik noem het maar even in het algemeen, hoe ga je om met projecten en met projectmanagement. Daar hebben we intern over gesproken en het voorstel is om in september te komen met een integrale discussie over projecten. Dus welke fase kun je onderscheiden in een project? Welke projecten lopen er op dit moment binnen de organisatie? In welke fase bevinden zich die? En in die discussie ook de discussie over toeschrijven van ambtelijke uren mee te nemen. Dus dat zijn de mededelingen uit het college. Dank u wel.
Oké, had meneer Roem nog aanvullingen? Nee? Oké. Dan ga ik verder met de rondvraag voor de commissieleden. Is er een rondvraag? Meneer Van der Hoek, D66, ga de gang.
Dank u wel, voorzitter. In verband met de voorjaar genomen reconstructie van de Laanweg in Schorel vraagt onze fractie zich af of er al een keuze is gemaakt met de gebruiken asfalt, dat we zeggen normaal of fluist- of geluidsreducerend asfalt. Dat is de eerste vraag. Twee, in connectie met de plannen rondom Mooibergen is ons ter oren gekomen dat de Bakermatflat heel dichtbij een monument bij een nominatie op de lijst van cultureel erfgoed is. Dit als bijzonder voorbeeld van naoorlogse winkelcentrabouw. Is het college hiervan op de hoogte? 3 is het juist dat de firma Nelisbouw op dit moment op de boulevard in strijd met de verleende bouwvergunning bouwt. Dank u wel.
Oké. Okay. Wou we er gelijk antwoord op geven? Nee,
ja, misschien even op het laatste punt nog een toelichting op welke boulevard en waar.
Wou je er gelijk op een antwoord op geven?
Ik ga erop reageren. Ik hoop dat u het me niet euvel duidt. Maar ik ga op al uw 3 vragen zeggen dat ik het antwoord daarop schuldig moet blijven. Ik weet niet welke keuze er is gemaakt bij de Laanweg. Daar ben ik nog niet over geïnformeerd. Volgens mij zijn er over de Bakema-flat in het kader van de afspraken over het centrum van Bergen duidelijke uitspraken gedaan over de raad. Maar ik weet niet of de Bakema-flat dichtbij een monumentale status is. En ik weet ook niet hoe het staat met de boulevard in Egmond. Ik kan daar wel op terugkomen, maar dat moet dan even kort via een...
Zou uw collega het weten?
Als mijn collega het weet, dan word ik natuurlijk graag ondersteund.
Meneer Roem, ga de gang.
Even heel kort over de Laanweg. Dat is ook informatie die redelijk vers van de pers is. Want het punt is mij bekend en ook de klacht als zodanig. Maar we hebben gekozen voor een combinatie van duurzaam en, hoe zeg je dat? Niet geluidsarm, maar fluisterasfalt. Fluisterasfalt. En dat is een bepaalde samenstelling die... Ja, vraag me niet hoe die substantie in elkaar zit. Die wordt uitgerold. Men heeft expliciet niet gekozen voor ZOAP. Dat is gelet op de vorstschade die dat kan toebrengen. En ook het relatief korte stuk waarover wordt geasfalteerd. En ook de intensiteit waarmee het ZOAP wordt gebruikt. Dusdanig... dure, maar ook niet duurzame aangelegenheid dat binnen de kortste keren je dat asfalt weer opentrekt. Dus men heeft gekozen voor een speciaal type asfalt wat nou ja, gewoon regulier door menig infrabedrijf wordt gebruikt en wat een combinatie is van duurzaam en fluisterrijk of fluisterasfalt. Nogmaals, vraag me niet exact de compositie, de vraag me niet
dat
exact
hoeft, dat hoeft ook niet.
De substantie. Ja, nee.
We hebben geen verstand van, maar het is
met de moleculaire vastheid, maar verder kom ik niet. Stel de maatschappelijke vraag.
Dit is te technisch, dus dat hoeft niet. Meneer Ooyevaar, u had een interruptie.
Een opmerking richting de wethouder Rietbrink. Het is u toch bekend dat er een diepgaand... meningsverschil is in de hele bevolking over de Bakema-flat. Want er wordt hier gesuggereerd alsof het al het een en ander is. Maar het was niks, en het is niks, en het wordt niks.
Ja, voor zover het ene gedeelte van de bevolking.
Waren er verder nog mensen voor de... Ja, meneer Mededorp, VVD, gaat gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een respectabel aantal vragen. Ga er als me recht zitten. De gang van zaken omtrent de Hargevaart, het is vraag 1, is erg ondoorzichtig. Tariefborden zijn verwijderd en heeft er dus de schijn van dat er een vrijplaats voor bootjes dreigt te ontstaan. Kan het college hier duidelijkheid in verschaffen voordat het seizoen daadwerkelijk losbarst? De tweede vraag die ik heb is naar aanleiding van een memo over de eventuele herplaatsing van de parkeerinstallatie Hargen aan Zee is meermalen door ons om opheldering gevraagd. In een memo is daarop aangegeven dat de bestaande tijdelijke situatie voorlopig wordt gecontinueerd. En dan de vraag, houdt dit in dat de gemolesteerde installatie met de slagbomen is afgeschreven en wordt afgeboekt? En kunnen wij deze tegenvaller in de jaarrekening tegemoet zien of staat deze voorlopig in de mottenballen en wordt volgens de geldende termijnen afgeschreven? Vraag 3. Ook het vooruitplannen van de werkzaamheden, en dan hebben we het weer over een weg, misschien ook wel fluisterasfalt, aan de Herenweg tussen Schorel en Groet, is vaker aan ons vaker aan de orde geweest. We hebben daar ook al in een motie om verzocht. Kunt u ons, mede gezien de steeds slechtere staat van het wegdek, uitsluitsel geven over de uiteindelijke planning van deze werkzaamheden? En dan vraag 4, aansluitend op het memo in zaken de strandschoonmaak. vragen wij ons af in hoeverre de monitor in het project Zwervend Langs Zee, waarin de gemeente Bergen deelneemt, niet enigszins moet worden bijgesteld. In die monitor wordt een periode genomen in het zomerseizoen, welke het zwerfvuil van de badgasten in kaart brengt. Ons lijkt het een goede gedachte om in de zomermonitor voor zover mogelijk een duidelijke scheiding aan te brengen in het toeristenvuil en het vuil dat ook in de zomermaanden uit zee afkomstig is. En daarnaast een monitor in te voeren in de wintermaanden om zo een beter inzicht te krijgen in de vervuiling van onze stranden. Dit laatste om kracht bij te zetten aan de druk richting scheepvaartautoriteit en provincie in het streven naar een schonere Noordzee. Vervolgens hebben, en dat is dan vraag 6, of 5, wat is het? Ja, 5. Ook hebben we gehoord van een serieus veiligheidsprobleem. In het Bergenbos heeft vorige week een kind, gelukkig begeleid door twee volwassenen, in het in de krant gelegde bagger een handgranaat gevonden. Deze is via politie opgehaald door de EOD en in Scheveningen tot ontploffing gebracht. Bleek het nog prima te doen. Het schijnt, de oude heer Beemster, het schijnt de oude heer Beemsterboek, dat kort na de, volgens de oude heer Beemsterboek, dat kort na de Wereldoorlog 2 wapens en munitie in het bos lagen en in sloten zijn gegooid, om er snel vanaf te zijn. Bij het baggeren zijn die blijkbaar deels weer, letterlijk, boven water gekomen. Kan het college dit verhaal bevestigen? Zo ja, welke maatregelen zijn er genomen? Dank u, dat was het voorlopig.
Oké, dank u wel. Wie van de heren mag ik het antwoorden? Ja? Meneer Roem, gaat u gang.
Nou, 1000 bommen en granaten zou ik haast willen zeggen. Van kapitein Hiddok. Nee, het veiligheidsprobleem rondom de granaat en de maatregelen die daaromtrent zijn genomen, daar moet ik u helaas het antwoord schuldig op blijven. Ik zal dat even in de interne organisatie uitzetten wat daar de status van is. En ook in hoeverre de EOD hier nog verder bij betrokken is. Wat betreft het zwerfvuil en het monitoren van dat vuil en het onderscheid dat u dan wilt maken in vuil van toeristen en vuil uit zee. Ik vind het een heel interessante suggestie. We zijn nu bezig met het verder continueren van het blauwe vlagconcept. Er bestaan ideeën om dat ook verder op te schalen naar een zogenaamd Quality Coast keurmerk. Daar zou dat misschien in meegenomen kunnen worden. Het verschil tussen de blauwe vlag en het Quality Coast keurmerk is dat het Quality Coast keurmerk ook de achterlanden als zodanig betrekt. Nogmaals, ik kan u nu geen toezegging geven over of we die vuil intensiteit zullen gaan monitoren. Ik moet me eerst eens even verdiepen in de materie en wellicht vinden er al bepaalde monitoringmomenten plaats. Ik weet het niet, ik zou dus even moeten sonderen bij de afdeling economische zaken. Maar ja goed, we zullen zien of we daar iets mee kunnen, want als ik kan bijdragen aan het verbeteren van het ons imago en het continueren van de blauwe vlag, dan is dat alleen maar goed natuurlijk. Wat betreft uw vraag over de slechte staat van de Heerenweg tussen Schoren en Groet, daar is expliciet aandacht voor gevraagd bij de ambtelijke organisatie. En de bedoeling is ook dat, dat dit najaar 2010 wordt opgepakt. En wat betreft de memo rond de parkeerplaats Hargaanzee. De bedoeling is dat we overgaan naar betalen met PIN. Om ook zoveel mogelijk vandalisme bestendig daar te kunnen opereren. We gaan eigenlijk dus weer terug naar de oude situatie, of niet helemaal de oude situatie, want het scenario van de pachtconstructie destijds, dat is niet meer in vraag. En de overige parkeerinstallaties, die worden hergebruikt. Er is in ieder geval ook een, of teruggenomen door de leverancier, en er is een deal meegesloten dat we voor een klein bedrag ja, een nieuwe installatie daar kunnen plaatsen. Dus zij nemen die terug. En wat betreft de Hargevaart. U heeft het over de verrommeling en, het, en dat het weer een vrije plaats voor allerhande bootjes kan worden. Ja, daar, ik weet niet precies wat ik daarmee mee moet. Is dat een constatering? En, ja, jij weet daar...
Ja, dan neem ik deze weer over. In een goede samenwerking. Er is eind maart door het college een besluit genomen hoe om te gaan met de hargevaar dit jaar. Omdat er nog geen oplossing is voor de lange termijn. Dat zal in de loop van dit jaar duidelijk moeten worden. Die oplossing komt erop neer dat er afspraken worden gemaakt met het WNK om het onderhoud te plegen. Daar worden op dit moment, die afspraken worden op dit moment gemaakt. Dat heeft enige haast, dat is duidelijk. Het heeft ook de aandacht van het college. Op welke termijn dat precies gerealiseerd kan worden, ik realiseer me dat het op korte termijn moet omdat het seizoen aanstaande is. Maar daar heb ik navraag naar gedaan en dat werd mij ook niet helemaal duidelijk, maar we hopen dat binnen een aantal weken gewoon gerealiseerd hebben, zodat de situatie gecontinueerd kan worden, maar ook veilig is. Want dat heeft ook de aandacht op dit moment. Maar die afspraken zijn nog niet helemaal rond op dit moment. Dus dat betekent dat er nog even gewacht moet worden voordat er echt iets gedaan kan worden.
Als ik nog even daarop mag inhaken, begrijp ik goed uit uw woorden dat de feitelijke situatie zoals die in het afgelopen seizoen, zeg maar vorig jaar, heeft plaatsgevonden, gecontinueerd wordt?
Nou, als ik het goed heb begrepen, de aanlegstijgers die er lagen, die zijn weggehaald, die waren onveilig. Dat betekent dat er nu een andere oplossing moet... Dat is het eerste rondje dan. Maar dat er een oplossing moet worden gezocht zonder dat die aanlegstijgers er liggen, daar zijn nu afspraken over gemaakt. Maar de invulling daarvan en hoe dat praktisch wordt opgepakt, dat moet nu nog worden rondgebreid met het WNK. En de afspraak is ten eerste dat de discussie over de hargevaart gevoerd moet worden voor de lange termijn in het kader van de discussie over de structuurvisie landelijk gebied. En dat er dan ook in de loop van het jaar een uitgewerkt plan moet komen, zodat er voor volgend jaar duidelijkheid is voor de lange termijn.
Oké, dank u wel. Zijn er nog andere commissieleden?
Ik had nog een aanvullende vraag voor de heer Roem wat betreft die parkeeraars.
Een korte dan.
Het is aanvullend op de vraag die ik gesteld had, die niet helemaal duidelijk beantwoord was in mijn optiek. Het is me nog niet helemaal duidelijk wat nou de bedoeling is met die parkeerinstallatie in Harg aan Zee. Er staan nu parkeermeters, enkelvoudige parkeermeters, die volgens mij de gemeente nog over had. Hey, die staan verspreid over die hele parkeerplaats. Ik heb de indruk dat die situatie gecontinueerd wordt. En concreet, wat mijn vraag is, wat gebeurt er nu met die oude installatie? Wordt die voor een x-bedrag teruggenomen door de... Want zo heb ik het ongeveer begrepen. Wordt die voor een x-bedrag teruggenomen? En dat is een deal waar de gemeente toch wel redelijk uitgesprongen is? Of,
Dit is eigenlijk een te gedetailleerde vraag. Wou u daar nog... Nee? Oké. Okay. Wordt in de memo opgeschreven. Zijn er nog andere commissieleden die gebruik waren maken van de rondvraag? Geen. Dan wou ik door naar agenda punt 4. Wie mag ik daar dan? Meneer Bijl, gemeentebelangen, ga de gang.
Dank u, voorzitter. Eens in de zoveel tijd krijgen we weer het ISV-verhaal op tafel. En het is nu weer zover dat we alleen voor mei het stuk moeten hebben ingediend, of de aanvraag moeten hebben ingediend. Het is gebaseerd op een structuurvisie uit 2000. Dus het is eigenlijk al een redelijk oude onderlegger eigenlijk. En alle investeringen vinden voornamelijk plaats in Egmond, aan zee. Dus het is, zo voelen wij het, een beetje een stukje erfenis van het voorgaande college. Wij kunnen ons wel in vinden overigens hoor. Dat is in Egmond gebeurd. We vinden, kijk, de instelling van het ISV is een versterking eigenlijk van alle sociale en, ja, en maatschappelijke zaken. Laat ik zo zeggen, geïntegreerd in een stukje infrastructuur. En dat, dan krijg je een win-win situatie als je het allemaal op één locatie doet. Dus wij kunnen ons daar wel in vinden. Alleen het is nu zo sterk eigenlijk dat het naar één kant op gaat. Terwijl er ook projecten zijn zoals bijvoorbeeld in de kern Schorrel. Wat nu opgenomen is in Schorrel klopt. En dat betekent eigenlijk dat daar voorlopig geen gelden voor zijn. In het stuk staat dat er mogelijk toch verschuivingen kunnen gaan komen in de loop der tijd. En wij zouden eigenlijk graag een toezegging willen hebben van het college. Of te zijn de tijd, en dat hoeft niet binnen een jaar, maar wel over een jaar ongeveer. Of er dus gekeken kan worden, dus of er ook projecten in aanmerking kunnen komen. Die mogelijk in de andere kern zijn om te voorkomen dat alle geld, want je praat over 15 miljoen investeringen, dat alle investeringen in Egmond aan zee plaatsvinden. Overigens, die investeringen zijn niet van de gemeente betaald, daar maar een heel klein deel aan. Daar hebben wij van begrepen dat die projecten waar de gemeente dus op investeert, dat die opgenomen zijn in de meerjarenbegroting. Wij hebben dat zelf niet gecontroleerd, maar ik zou graag willen horen van het college of dat inderdaad zo is. Dus dat we straks niet de verrassing krijgen dat de meerjarenbegroting moet worden aangepast, omdat er nu opeens projecten zijn opgevoerd die in het ISV-verhaal komen. Ook zouden wij graag, en dat hoeft ook niet direct, maar toch wel dit jaar, willen zien dat de ISV-2-cyclus, dat daar een afrekening komt of een evaluatie komt, dat we inzicht hebben van wat hebben we nou bereikt en om ook lering te trekken van misschien moeten we het bij de ISV-3, misschien moeten we er meer bovenop zitten, moeten we het anders doen. We zouden dat graag willen zien, dat daar een kleine notitie van komt hoe dat afgesloten is. Als laatste wil ik een opmerking plaatsen dat bij het bijgaande stuk wat we hebben gekregen. Kijk hoor, dat is het meerjaren ontwikkelingsprogramma, dus ISV3. Wat we dus in de raad gaan vaststellen. Daar zit ook een plan van aanpak, ontwerp ons DERP in. Met een projectorganisatiemodel en een hoop andere zaken natuurlijk. Dat maakt niet deel uit van het meerjarenontwikkelingsprogramma. Het staat dus ook, als je dus kijkt naar het verhaal. Oh ja, het staat wel als bijlage. Maar wij vinden het eigenlijk niet juist om als bijlage, eigenlijk als een ondergeschoven stuk, eigenlijk nu het plan van aanpak vast te stellen. Te meer daar eigenlijk, dit is een vrij groot project. Ik denk dat we daar gewoon bijzondere aandacht aan moeten besteden. En dat kan best losgekoppeld worden. Wij zouden dat stuk dus graag geagendeerd willen zien. In een andere commissie om daar gewoon structureel over te praten. En waarbij ook het nieuwe projectorganisatiemodel mogelijk kan worden ingevoerd. Tot zover onze opmerking van gemeentebelang.
Ja, dank u wel. Meneer Meijnerdorp, VVD, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, het lijkt ons een logisch en noodzakelijk besluit. Willen wij in aanmerking komen voor de ISV-subsidies? Nu alles op een rijtje staat, is de conclusie toch wel gerechtvaardigd dat Egmond zeker niet tot de vergeten uithoek van de gemeente gerekend kan worden. De vraag is, we hebben vervolgens een vraag eraan gekoppeld, is het ISV behalve op Egmond ook op projecten in andere delen van de gemeente van toepassing? En is er vanuit de provincie een limiet gesteld aan de hoogte van de subsidie? In het voorstel staat dat de provincie totaal 485.848 fysiek, geluid en bodem beschikbaar stelt. En in de staat komt men tot een totaal van 604.909. Hoe moeten we dat zien? Dank u.
Ja, dank u wel. Meneer Edelschaap, GroenLinks.
Ja, dank u voorzitter. Nou, in principe prima. We halen extra geld binnen van het Rijk. We zien dat als een stimulans voor het binnenstedelijk bouwen, onder andere. We hebben wel twee vragen. Waarom valt het herontwikkelingsproject Zuiderduin er in verband met looptijd buiten de aanvraag? En zijn er mogelijkheden om dit project er toch onder te laten vallen? En het tweede is, er worden nogal wat risico's aangehaald in het plan van aanpak, ontwerp ons DERP. Hoe kunnen we die ondervangen en wat zijn de mogelijke consequenties?
Dank u wel. Meneer Half, D66, gaat gewoon.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij zijn akkoord met dit voorstel. Het is in feite voortborduren op oud beleid, op bestaand beleid. Belangrijk project, daar zullen we ook niet tegen zijn. Twee vragen. Het aanvragen van ISV schept wel de verwachting dat op het moment dat er geld beschikbaar is, dat we die projecten ook kunnen uitvoeren. Dus dat ze ook in een meerjarenraming staan opgenomen. Gelet op de komende bezuinigingstaakstelling die ons te wachten staat, zouden we ons kunnen voorstellen dat er prioriteiten worden gesteld die op dit moment nog niet helemaal voorspelbaar zijn. In het stuk hebben we teruggelezen dat er met name wel projecten kunnen worden afgevoerd en dat de provincie daar ook niet moeilijk over doet op het moment dat dat gebeurt. Vraag, is dat juist? En de tweede vraag is of er in dat verband rekening mee is gehouden dat we, ondanks met name de 15 miljoen die hier als investering staat opgenomen, dat er een herschikking zou kunnen plaatsvinden van prioriteiten, veroorzaakt door een aanzienlijke bezuinigingstaakstelling van de overheid.
Dank u wel. Meneer Ooyvaar, CDA, ga de gang.
Dank u wel, voorzitter. Gezien het tijdstip van 1 mei, waarop dus de zaak moet worden ingediend bij in Haarlem, kunnen wij uiteraard alleen maar één ding zeggen, we gaan natuurlijk mee met dit stuk. We hebben wel een paar opmerkingen. We vinden op de eerste plaats dat de lijst die nu aangeboden wordt aan ons, dat die best eens een keer zeg maar een commissie had kunnen passeren. He, want u weet allemaal dat de man in de straat heeft het altijd voortdurend over de knikkers rollen één kant uit, heb ik al eens gezegd. En dat is dan een beetje jammer dat het hier eigenlijk op een soort van bevestiging lijkt. Het naar voren schuiven plotseling van een structuurvisie uit 2000 kan prachtig zijn, maar er gebeurt in een tiental jaren natuurlijk heel wat. We gaan voor 15,5 miljoen, de belastingbetalers van Noord-Holland en wij, we gaan dus voor 15,5 miljoen investeren. Maar er zit een groot vraagteken bij. Hoe zit het met de multiplier gedachte? Want er wordt gerekend bij de toekenning van de subsidie dat in ieder geval woningbouwverenigingen, particulieren toch met een behoorlijk bedrag over de brug moeten komen, namelijk voor 13 miljoen. En dan lopen wij met 2 miljoen vlierenfluitend rond natuurlijk, zo zou je het kunnen zeggen. Dus de vraag van onze fractie is, hoe ver bent u eigenlijk, zijn de particulieren waar het dan hier om gaat, zijn die op de hoogte van die enorme bijdrage die ze zullen moeten leveren? En is het ook realistisch om dat dan zo even te stellen? Want als we die inderdaad straks moeten terugbetalen, dan wordt het een heel ander verhaal. Hè? Nou, deze hele uitvoering loopt door tot in 2015. We hebben dus weinig tijd. Maar nogmaals, wij vinden het jammer dat in één keer, 14 dagen voordat de wedstrijd eindigt zou je kunnen zeggen, of begint, dat wij dan nu pas met dat verhaal geconfronteerd worden. Onze fractie had het genoegen om, bedoel ik echt door het genoegen om mee te denken met de bewoners rondom bijvoorbeeld de Bakema-flat. Bakema-flat heb ik nou wel. De, hoe heet die flat nou daar, Jan, in Egmond?
De Kennedy-flat.
Daar word ik niet los van, joh. De Kennedy-flat.
En toen Bakema niks gedaan.
Nee. En toen ontdekten wij natuurlijk dat er erg veel weerstand is tegen de plannen die onze stedenbouwkundige daar op los heeft gelaten. En eigenlijk is hij teruggestuurd met huiswerk. En als dat dus het voortouw, het verhaal is waar we hiermee de provincie gaan bestoven, dan krijgen we een paar hele moeilijke jaren. Vrij vertaald, wij gaan mee met het verhaal. We willen het toch hebben dat in de toekomst, dat zal dus in 2015 zijn, dat wij toch van tevoren eens een keer met elkaar kunnen brainstormen over waar moet dat geld eigenlijk allemaal besteed worden. Niet allemaal op één hoop gooien, want we zijn met 3 kernen en daar moeten we een beetje netjes mee omgaan. En anders krijg je dat geroddel weer van links en rechts en door het midden. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Meneer Hebrink, gaat u gang.
Ik wou toch ook nog even graag zeggen dat de Partij van de Arbeid...
gaat u gang. Ja, ik ging zo om... Oké, gaat u gang.
Dat het voor het verslag wel handig is, de Partij van de Arbeid ook instemt met dit voorstel. En nu inmiddels eigenlijk ook geen vragen meer heeft over de besteding.
Oké, dank u wel. Gaat u gang, meneer Hebrink.
Ja, nou laat ik dan beginnen op het eind. Dat is soms handig. Ik wil de woorden van de heer Ooyvaar dat het stuk wat later is gekomen wel onderschrijven. En als er iets een erfenis is van het vorige college, dan zou ik dat toch als in eerste instantie als een erfenis van het vorige college willen zien. De uitgangspunten, die worden ook door het nieuwe college onderschreven. In die zin begrijpen wij de opmerkingen wel over het feit dat het allemaal naar de Egmonden gaat. Hè. Er staat wel een uitleg in het stuk. Maar de keuze daarvoor is vrij pragmatisch geweest. Er werd een vraag gesteld over is er een plafond aan de toekenning van gelden? Nou, die is er inderdaad. Dat plafond dat bedraagt voor de gemeente Bergen precies het bedrag dat we hebben aangevraagd, namelijk die €485.000. En we hebben gemeend om de bedragen die toch al gepland staat in één kern, dan heb je namelijk een samenhangend programma, dan in de ISV te zetten, zodat je in ieder geval dat geld zeg maar binnenkrijgt wat je anders zou mislopen. Dus dat is een vrij pragmatische keuze geweest. En in die zin volgens mij geen erfenis van het vorige college, maar gewoon van kijk naar nou waar je die gelden in wilt zetten. Wat loopt er op dit moment al? Wat is al vrij concreet zichtbaar wat je gaat doen? Hè? Zoals het aanpakken van de Voorstraat in de Pomplein, dat zit natuurlijk al in de pijplijn. Dan kun je die bedragen daaraan koppelen. Zijn er verschuivingen mogelijk, werd gevraagd door gemeentebelangen? Dat is mogelijk. Dat is ook bij de ISV 1 en 2 projecten gebeurd nu en dan. Dat staat ook in het stuk. Dus dat zou je kunnen heroverwegen. Er werd gevraagd om een toezegging om te kijken of je het ook bij andere projecten neer zou kunnen zetten. Nou, op basis van de toelichting die ik net heb gegeven lijkt me dat niet zo zinvol. Hè, want je zegt eigenlijk bepaalde projecten doen we al en daar gebruiken we die investering voor. Ja, of je het nou voor het ene project doet waar je al afspraken hebt of bij een ander project waar je al afspraken over hebt. Dat maakt volgens mij niet zoveel uit. Het gaat er vooral om dat je die ISV-gelden benut en inzet voor de doeleinden waar ze voor bedoeld zijn. Het is misschien goed om wat duidelijkheid te geven over de achterliggende stukken. Want er zit een plan van aanpak bij. De plan van aanpak is niet kort geleden vastgesteld. Hè. Dat is al eerder in het college besproken. En er komt voor de ontwikkelingen in Egmond aan Zee, net zoals voor de andere grote projecten, een startnotitie. Daar is intern al over gesproken. En de planning is nu dat in september komt. En dan komen al die projecten die nu dus op de investeringslijst staan nog eens terug. Omdat er natuurlijk besluiten moeten worden genomen. U heeft waarschijnlijk ook gezien dat bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van de watertoren. €7,5 miljoen in het plan van aanpak staat. Het lijkt me heel goed dat we daar eerst nog eens goed over praten met elkaar als raad voordat we daar op die manier een besluit over nemen. U neemt dus ook expliciet geen besluit over dat soort investeringsbedragen. U neemt een besluit over het aanvragen van de subsidie en die is gekoppeld aan een aantal projecten die al lopend zijn, zal ik maar zeggen. En bijvoorbeeld dus niet aan de Watertoren, maar aan de Voorstraat en het Pomplein. De bedragen zijn in een meerjaarbegroting opgenomen met uitzondering van een bedrag dat ook in het stuk wordt genoemd. Dat is namelijk een bedrag van €43.000 bij het onderdeel bodem. Alle andere bedragen worden verwerkt in een meerjaarbegroting en dus zeg maar in mindering gebracht op de bedragen die al in een meerjaarbegroting zijn opgenomen. Dat waren volgens mij de belangrijkste vragen van gemeentebelang. Er was nog een vraag over een afrekening of een soort evaluatie van de ISV 2. Ik wil wel toezeggen dat ik dat even zal navragen. Ik weet niet of dat voor het eind van dit jaar kan. Ik neem aan van wel. Dus ik wil wel toezeggen dat daar in ieder geval wat informatie over komt. Hoe is dat gelopen? Wat is er toen aangevraagd? Dat weet ik op dit moment natuurlijk ook niet. Maar die termijn, daar hou ik even een slag om de arm, want ik weet niet precies hoeveel werk dat is en wat voor andere zaken er liggen op dit moment. Er was van de VVD één opmerking over een vergeten uithoek in de gemeente. dat onderschrijf ik natuurlijk helemaal, dat hiermee duidelijk is dat Egmond aan de Zee helemaal op de kaart staat. Er was een vraag over het verschil tussen die 480.000 en die 6 ton. Dat klopt. Dat is gebruikelijk bij het aanvragen van ISV-gelden. Juist ook om je wat ruimte te geven om te schuiven met projecten. Dus het is zo dat het plafond is bekend. Daarvoor is de aanvraag gedaan. Vandaar die 485.000 euro. Die 6 ton, dat is eigenlijk een inschatting van een aantal dingen die lopen. En op het moment dat je dus andere keuzes gaat maken, dan kun je wat makkelijker schuiven in je projecten. Dus dat heeft dus ook weer te maken met de ruimte die je hebt. Het belangrijkste voor de provincie is gewoon dat de projecten die je, waarvoor je die subsidie gebruikt, dat die voldoet aan de doelstellingen van de ISV. En die staan genoemd in het stuk. GroenLinks heeft twee vragen gesteld. Ten eerste over het project Zuiderduin. Ik zou willen voorstellen om dat mee te nemen op het moment dat we praten over de startnotitie. Op dit moment is onze inschatting dat in Egmond aan Zee in eerste instantie zeg maar het werk dat moet plaatsvinden in de voorstraat moet plaatsvinden, dat je dan een soort tweede fase krijgt waarin je gaat praten over de omgeving van de Tromstraat, de Boling en de Werf. En dat je pas daarna toe komt aan het Zuiderduin. Die planning of die fasering die is ook onderdeel van die startnotitie. Daar kunnen we op dat moment nog over praten. We hebben het nu niet opgenomen omdat er dus op dit moment de inschatting is dat het nog redelijk ver weg is. En wel eens buiten de termijn van de subsidie zou kunnen vallen. Risico's zijn er hoegenaamd niet en hoeven we dus ook niet te ondervangen. Wij krijgen het geld van de provincie. Als we het geld, als we het project niet uitvoeren of er geen ander label op plakken, zeg maar, door een ander project erin te schuiven, dan moeten we dat geld terugbetalen. Dat is het enige risico dat we nemen. En dus dat is een klein risico. Even kijken, dan was er nog een vraag van over de meerjaarbegroting van D66 is volgens mij beantwoord. Het CDA heeft een vraag gesteld over de multiplier. Die particulieren zijn daar niet van op de hoogte. Dus dat betekent dat je een inschatting maakt van bedragen die gemoeid zijn met een bepaalde investering. Die multiplier is natuurlijk vooral fors bij de investeringen op fysiek. Wat dan fysiek heet in het. En dat is voor een belangrijk deel, zoals het nu gelabeld is in het programma, is dat gekoppeld aan projecten die we zelf dragen als gemeente. En bijvoorbeeld dus niet aan de Watertoren. Want daar staat dat die 7,5 miljoen zou moeten komen van particuliere investeerders. En nou, wat ik al zei, die discussie moeten we nog maar eens voeren. En ik heb al iets gezegd over het late tijdstip, volgens mij. Dus dat was waar volgens mij de vragen voor zover ik ze had genoteerd.
Voor zover ik ze genoteerd heb. Geloof ik het ook. Is er nog behoefte aan een tweede ronde? Meneer Bijl.
Dank voor de beantwoording van de vragen. Het is helemaal duidelijk. Alleen over dat plan van aanpak, dat zit nu toch verweven in het stuk als bijlage. Er zitten ook een aantal bijlagen, bijlage 5, 6 en 7, 8 geloof ik, die zitten er niet bij het stuk. Vinden wij ook geen probleem eigenlijk, want die zijn zuiver informatief. Maar wij willen niet hebben dat formeel als het ware het programma van of het plan van aanpak door het raadsbesluit impliciet als het ware ook goedgekeurd is. Dus ik weet niet hoe we dat gaan doen, ofwel dat wij een stemverklaring mogelijk in de raad geven, dat wij dus niet het plan van aanpak bekrachtigen en wachten tot september de discussie over het stuk wat u net aankondigde.
Ik ben toch benieuwd, meneer
Half, ga er gewoon.
Ik ben toch benieuwd wat u daarmee wilt zeggen.
Nou, in het plan van aanpak staat vrij veel. Er staat onder andere, dus ook de projectorganisatie, er staat iets over financiële zaken, waarbij dus niet een urenverantwoording in zit, maar wel een kosten van inhuur derde. Dat soort zaken. Nou, we vinden dat nogal omvangrijk, omdat zo bij dat ISV-verhaal als ondergeschoven stuk, om dat dan te bekrachtigen. Wij vinden dat daar een aparte discussie over moet komen.
Ik vat uw bijdrage op, voorzitter, als ik nog heel even mag. Ik vat uw bijdrage zo op dat het instemmen met het ISV-verhaal voor u niet zou betekenen dat u zich ook gehouden weet aan deze projecten op het moment dat ze terugkomen in de begroting?
Wel, ja, wel de projecten, okay. wel het overzicht van de projecten, dus het hele besluit wel. Mm-hmm. Alleen, er zit dat stuk bij, het tweede concept meerjaren ontwikkelingsprogramma. En daarin zit een bijlage, dat plan van aanpak. En dat vinden wij een beetje ondergeschoven besluitvorming.
Maar dat staat verder niet in het besluit, hoor ik. Meneer Hieprink, wou ik nog beantwoorden?
Ja, ik kan eigenlijk alleen maar herhalen wat ik eerder al heb gezegd. Kijk, dat plan van aanpak, dat is inderdaad ter informatie opgenomen. Dat is vorig jaar opgesteld en in het college besproken. Het staat inderdaad niet in het besluit opgenomen. En ik heb heel expliciet aangegeven dat we in september terugkomen met een startnotitie. Waarin hopelijk wel alle zaken staan die de heer Bijl net noemde. Het zit er ter informatie bij. Meer kan ik er eigenlijk niet van maken. Het staat ook niet in het besluit genoemd, hè, dus voor alle duidelijkheid.
Meneer Ooyver, ga
dank u wel. Ik heb nog een kleine opmerking. Er wordt gesproken over de locatie Watertoren en de driehoek van Van Balen. Daarin staat dat wij het plan hebben om 40 tot 70 woningen te realiseren. In een gebied waarover we in de laatste raadsperiode nogal wat hebben gesteggeld. Want dat hele gebied ligt onder de ecologische hoofdstructuur. Is het niet een beetje brutaal als je dan nu zomaar eventjes, als er nog geen spijkers met koppen geslagen zijn richting de provincie, dat je de provincie zegt, nou dan gaan we gewoon bouwen, punt. En ecologische hoofdstructuur, ja of nee. Dus ik begrijp dit helemaal niet. Het was de vorige wethouder die dus ook ronduit worstelde met onder andere, niet hier, maar Natura 2000 en EAS. En nu krijgen we plotseling te horen dat daar wordt keurig netjes een 70-tal woning ingezet. En dan vraag ik me af of de provincie daar dan niet meteen een streep doorhaalt. Maar weet u misschien wat meer dan wij, want wij weten niks.
Meneer Hieprink, ga gang.
Nee, ik moet nu wel even uit mijn geheugen putten. Maar volgens mij is het zo dat de Raad al op een veel eerder moment heeft besloten om na de sloop van het zwembad en het verplaatsen van de sporthal op de locatie van het Watertorenterrein 69 woningen te realiseren. Dus er heeft een plan voor gelegen. We hebben uitvoerig gesproken toen over het opstarten van het bouwen van die woningen. Daar zitten twee problemen aan. Ten eerste moet de sporthal dan op een andere locatie terug kunnen komen. En ten tweede hebben we het aanbestedingstraject uitgesteld omdat het door de financiële crisis niet het meest gunstige moment was om met een aanbestedingstraject te vinden. Dus brutaal zou niet mijn formulering zijn. Volgens mij is het invulling van een eerder genomen raadsbesluit.
Dank u wel. Zijn er nog andere raadsleden voor de tweede ronde? Commissieleden, sorry. Geen. Mag dit stuk als A-stuk naar de raad? Oké. Dan wordt het een A-stuk. Dank u wel. Dan bouw ik verder naar agenda punt 5. Wie mag ik het? Meneer Meijerdorp, VVD, gaat uw gang.
Is iedereen klaar? Kijk maar. Hey, andere poppetjes. Alweer helemaal weg. Daar ben ik weer. Ik denk dat iedereen zit, dus ik zal maar beginnen, denk ik, voorzitter, dat met u welnemen. Wij kunnen ons redelijk vinden in het voorliggende plan van aanpak. Wel vragen wij ons af of de gemeente en de regio VVV wel geëquipeerd zijn voor een dergelijke planvorming. En als dat al zo is, of er voldoende garantie is op een onafhankelijk resultaat. Daarnaast vragen wij ons af of dit plan niet regionaal kan worden opgepakt. Dat wil zeggen in samenspraak en overleg met betrokken regiogemeenten in de regio VVV. De regio VVV is tenslotte behalve voor info ook verantwoordelijk voor plaats en regiopromotie. En wij hebben er niets aan als de gemeente in deze een onafhankelijke positie gaat innemen. Ook staan er bij ons vraagtekens
bij de relatie van de uitkomsten van dit onderzoek tot de perspectiefnota. Immers, het resultaat van het onderzoek is pas na het vaststellen van de perspectiefnota beschikbaar. En dat, dat kan nog wel eens problemen veroorzaken. Daarnaast hebben wij er de behoefte aan om de volgende harde uitgangspunten eraan te koppelen. Het eerste uitgangspunt is voor ons het openhouden van de 3 bestaande huidige VVV-vestigingen, optie 1 dus. Het verplaatsen naar en of onderbrengen binnen een anders gerichte organisatie van VVV-kantoren is voor ons minder aanvaardbaar. Het VVV dient een onafhankelijke positie in te nemen. Afhankelijk zijn van derden, in wat voor vorm dan ook, vinden wij minder gewenst. Het onderbrengen van al dan niet inkomsten genererende bij de publieksdienst van het VVV passende activiteiten van derden daarentegen moet nadrukkelijk worden onderzocht, zoals in Egmond, Noordzeewind of bijvoorbeeld flexibele gemeentediensten. Bij de regio VVV aandringen op het verzelfstandigen van haar commerciële activiteiten ten einde meer duidelijkheid te krijgen in kosten en geldstromen. Te bestuderen in hoeverre bij baliewerk vrijwilligers en professionals met elkaar kunnen worden gecombineerd. En ten vijfde dit plan van aanpak af te stemmen met alle binnen, en dat heb ik al eerder opgemerkt, binnen het regio VVV deelnemende gemeente. Om zodoende een format te kunnen realiseren voor een gedegen professioneel plan. Dat was het, voorzitter.
Oké, dank u wel. Mevrouw Luttig, gemeentebelangen, gaat gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is een duidelijk stuk. Wat we wel eventjes willen toevoegen, een aantal dingen zijn ook wel genoemd door mijn buurman, maar we vinden het belangrijk ook om een aantal zaken toe te voegen. In eerste instantie vinden wij het belangrijkste dat het uitgangspunt moet zijn dat er een goede informatievoorziening in de kernen heel belangrijk is. Dus een goede toeristische informatievoorziening. Daarvoor hoeft het niet per se zo te zijn dat een vestiging of een kantoor open moet blijven. Terwijl dat zelfs een nadelig zou kunnen zijn voor een goede kwaliteit van de toeristische informatievoorziening. Dat dan moeten we even zeggen. Daarnaast vinden wij het ook heel belangrijk dat het goed toegankelijk is. Dus op een punt, op een centraal punt. Dat vinden we belangrijk om dat ook mee te nemen in de discussienota. Dat het voor iedereen, en ook voor zowel inwoners als de toeristen, als digitaal en natuurlijk ook fysiek toegankelijk moet zijn. Wat wij ook belangrijk vinden is dat er duidelijk wordt hoeveel uren er wordt toegeschreven aan het maken van een discussienota. Dat kunnen we nergens terugvinden. Het is anderhalf A4'tje of bijna twee A4'tjes. Het is behoorlijk wat. Ik hoop dat heel veel van deze informatie al in andere discussienota's verdisconteerd is, want dat zou prachtig zijn. Ik heb een aantal rapporten gezien waar veel van de, zeg maar, van deze doelstellingen al uitgewerkt zijn. Dus wij willen heel graag, voordat we dit goedkeuren, dat het duidelijk wordt hoeveel uren hieraan besteed gaat worden. Dus een urenverantwoording graag. Even kijken hoor. En wat wij ook heel belangrijk vinden, dat het geen rapport wordt van 100 bladzijden. Want dat is niet wat wij hebben gevraagd de vorige keer. We willen kort en duidelijke nota. En bij voorkeur 10 A4'tjes lijkt ons een prima nota waarmee we uit de voeten zouden kunnen. Dat even voor de eerste termijn.
Oké, dank u wel. Meneer Mazur, CDA, sorry. Ja, ik kom zo bij u. Maar meneer Mazur had al namelijk...
Ik vind het uiteraard een fantastisch plan van aanpak. Dat begrijpt u. Wat ik wel heb, is... ik stel mezelf, terwijl ik het nog eens bekeek, de vraag van... Is het niet ongelooflijk veel? En als ik dan meneer Mededorp hoor, dan wil hij nog een heleboel dingen eraan toevoegen. Dan denk ik, moeten we dat wel doen met elkaar? Is het niet een beetje overdone allemaal? Het ging erom kunnen we te rechtvaardigen dat er uiteindelijk 3 vestigingen open blijven, ja dan nee? En we hebben toen gekozen voor een forse verhoging van de VVV-subsidie. En er is toen gekozen voor het sluiten van de vestiging in Schorel, of tenminste het onderbrengen van een agentschap. En dat levert ook in Schorel behoorlijk wat maatschappelijke discussie op. Zoveel dat er nu een aantal vrijwilligers zijn die tot de zomer in elk geval dat agentschap openhouden. En dat is een fantastisch initiatief natuurlijk. Maar ik denk dat we nu als raad aan zet zijn en moeten kijken van, ja, hoe gaan we daar verder mee om? En mevrouw Luttig, ik begreep u niet goed. Of u hebt het verkeerd gezegd, maar u had het erover dat een vestiging open niet nodig is voor een goede toeristische voorziening. Heb ik dat goed begrepen?
Dat zei er hoeft niet specifiek een apart kantoor. Ik begrijp van meneer Nederdorp dat een apart VVV-gebouw, dat het hoofddoel is. Maar het gaat ons juist om de kwaliteit van de toeristische voorziening. En of dat nou in combinatie is met een andere instelling of in combinatie met andere voorzieningen, zeg maar. Dan vinden wij dat wenselijk, want er kan zelfs een win-win situatie uit voortkomen.
Dan begrijp ik u, de constructie die wordt voorgesteld eventueel om samen te gaan met Staatsbosbeheer, vindt u dus een goede constructie. Terwijl meneer Nederdorp zegt, ja, dat moet je eigenlijk niet doen. Ja, dus, en aan de andere kant zegt hij ook weer van ja, maar zoals het in Egmond gaat met Noordzeewind, die te gast is, dat is weer wel goed. Dus ik begrijp het niet helemaal, maar goed, daar komen
we. Ik wil het wel even uitleggen voor uw goede begrip.
De voorzitter wil graag de leiding houden, meneer Meijer.
Oké, okay, ja. Mag ik dat even doen?
Dat mag
het
even
is,
doen.
Het is een omgekeerde situatie, hè?
Ja.
Het onderbrengen bij een andere instantie, ofwel een andere instantie bij jou in huis nemen. Kijk, als je bij Staatsbosbeheer gaat onderbrengen, wat ik een krim vind, dat dus betekent in principe de ondergang voor de VVV-vestiging in Schorel, want dat betekent ook dat ze verlies aan inkomsten gaan krijgen. Dat zit er dik in.
Nou, u trekt allerlei conclusies die ik absoluut niet deel.
Nou, ja, goed,
dat is nou juist wat er onderzocht gaat worden. En u zegt al van, dat is niks, dat kan niet. Ja, dat denk ik ook.
Nee, ik zeg niet dat het niks is. Ik zeg dat het minder is. Kijk, er wordt aan ons gevraagd om daar een bepaald oordeel neer te leggen. Tenminste, wat voor ons de harde punten zijn. Daar zouden we dus over discussiëren. En dat heb ik gedaan. Niks meer en niks minder.
Nee, u heeft dat neergelegd. U hebt nog niet gediscussieerd.
Nou ja, goed. Ik heb het neergelegd om over te discussiëren. Ja, laat ik het dan zo zeggen.
Ja, oké. Nou goed.
Meneer Engelschaap, u had een kleine interruptie. Gaat gewoon.
Nou, volgens mij, dank u voorzitter, ik wil wel even helpen daarin, want volgens mij is het, doen we het samen. Ik had maar één vraag en dat ging namelijk hierover. Ik had de indruk, of wij hadden de indruk, dat die discussienota onder andere bedoeld was om een aantal scenario's te schetsen. En, maar dat stond er niet zo helder in, dus dat was mijn vraag ook. En volgens mij kom je dan tegemoet aan de beide heren daarin. Dus mijn vraag is, worden er nou een aantal scenario's geschreven? En zo ja, komen daar dan ook de kosten bij? Hè? Want dan kan je ook een heldere discussie hebben van, nou, wat kost dit scenario, wat kost dat scenario? Dank u.
Oké, okay, dankjewel. Gaat u door.
Hebt u de scenario's gezien, meneer Engelschaap, in dit plan van aanpak? Nou, als er twee zijn, dan zijn er dus twee scenario's. Er staat er dus in, dat is duidelijk.
Nou, even ter interruptie.
Dank u wel, wethouder Massu.
Even ter interruptie. De discussienota is volgens mij bedoeld om zoveel mogelijk kennis binnen te halen. Ja. En die kennis moet leiden tot een keuze. En die keuze zal volgens mij gebaseerd worden op een aantal scenario's. En dat zullen er waarschijnlijk meer zijn dan alleen de twee die in het stukje ervoor staan.
Goed, we zullen het straks horen. Maar goed, ik was dus begonnen met te zeggen, ik vind het heel uitgebreid. En mijn tweede vraag daaraan gekoppeld is eigenlijk, is dan het tijdpad nog wel haalbaar? Want er staat nu geagendeerd voor juni. Ja. En dan denk ik, nou, als al deze informatie naar boven moet komen, en het moet zo uitgebreid, dan is mijn vraag, halen we dat? Of moet het over het reces worden heen getild? En als dat zo is, dan moeten we denk ik wel een beetje haast maken. Want de VVV moet natuurlijk voor het jaar erop, voor 2011, wel weten waar ze aan toe zijn. En dan heb ik nog een derde vraag, wordt er nog gedacht aan een verbinding met eventueel met de stuurgroep of met het toerismefonds? Hoe gaan we daarmee om? Daar vind ik ook in dit stuk eigenlijk niks over terug. En mijn vraag zou zijn, moeten we daar aandacht aan besteden, ja dan nee? Maar dat is de vraag die ik graag aan de wethouder stel. Dat was het, voorzitter, dank u wel.
Oké, dank u wel. Mevrouw Kind, PvdA, gaat u gaan.
Voorzitter, eigenlijk een beetje kort. Wij in de fractie kwamen ook steeds op de inhoud van wat willen we en hoe zouden we, maar het gaat hier om het plan van aanpak. En daar had ik ook het gevoel van, nou, dat krijgen we volgens mij op deze manier niet voor de zomer rond. Ik heb één kleine technische opmerking waar ik bovenin staat heel duidelijk toeristische informatievoorziening gemeente Bergen. En ik zou graag zien dat bijvoorbeeld zoals bij probleemstelling bij 1 historie VVV dat gaat het vast over de gemeentebergen. Het is toch voor, als je aan het lezen bent, fijn om te zien of het over de kernbergen gaat of over de gemeentebergen. En ik denk dat we in een dergelijk stuk daar goed over moeten nadenken voor de leesbaarheid. Dat is eigenlijk iets waar ik normaal niet zo me mee bezig hou. Verder niet. Wat ons betreft, ik zit hier in mijn eentje, krijg je dat, kan het zo.
Oké, mevrouw de Ruiter, D66, ga de gang.
Dank u wel. Kijk, de doelstellingen, daar vinden we elkaar wel in, hè, meneer Medendorp, dat denk ik wel. Maar zover zijn we nog niet. We moeten eerst dus op een gegeven moment resultaat hiervan afwachten. Wat ik zou willen meegeven is, wij kunnen ons voorstellen dat er bijvoorbeeld vanuit de provincie al verschillende data voorhanden zijn waar we gebruik van kunnen maken. Ook vanuit dus het thema recreatietoerisme. Dan zijn er ook vanuit de branche al verschillende data bekend en die kunnen ook meegenomen worden. Wat we missen in de opsomming van de onderzoeken zaken is concrete contact- en bemiddelingsmomenten. Dat boven water komt. Dus als je dus zeg maar in locatie daar zijn zoveel contactmomenten geweest, hè, voor op het seizoen. En er zijn zoveel bemiddelingsmomenten geweest op het seizoen. Want dan kun je dus ook het effect van het bureau ter plaatse kun je dan een beeld van krijgen. En dan als je dan zou besluiten, wat ik niet hoop, om een vestiging te sluiten, dan heb je ook ook feiten die dat ondersteunen. Of juist niet. Dus daar zou ik zo eigenlijk echt om willen vragen. Om deze zaak erbij op te nemen. En verder zou ik ook graag onder 3.2 kosten dat per locatie opgesplitst zien. Ik denk dat we best een heel eind kunnen komen. Ook in de gestelde termijn. Als we gebruik maken van feiten en van cijfers die er al aanwezig zijn in de branche, in de regio en in de provincie. Dat is eigenlijk mijn bijdrage hierbij. Dank u.
Oké, dank u wel. Meneer Eelschap, had u nog? Nee? Oké, prima. Meneer Roem, ga de gang.
Dank u wel, voorzitter. Even de context schetsend. Dit document is eigenlijk een soort van startnotitie waar we het steeds over hebben. Het is een format, excuses voor het Engelse woord, maar het is een inhoudsopgave wat probeert zoveel mogelijk zaken te dekken die erbij komen kijken om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren en ons in ieder geval te voorzien van de juiste argumenten op basis waarvan wij, zoals meneer Mesu terecht zei, kunnen bekijken hoe we onze bijdrage aan de VVV inkleden voor 2011. En terecht, zoals meneer Mesu zei, er moet wel ook een zekere haast bij gemaakt worden. Ik heb heel veel vragen gehoord die niet zozeer over het format gaan, als wel over de inhoud. En dat waren onder andere vragen van meneer Medendorp over zijn visie op het functioneren van de VVV en ook bepaalde uitgangspunten die hij heeft meegenomen. Bijvoorbeeld de verhouding tussen baliewerk van vrijwilligers en medewerkers. Het uitzetten naar de regionale VVV. Nou, ik kan u in ieder geval voor dat laatste mededelen dat de regionale VVV ook betrokken is bij het geheel. Zoals u het ook in het stuk kunt lezen. Bij punt 4, wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad te doen? En dan ziet u in de laatste zin dat de directeur van de regio VVV hiervoor ook zijn input zal leveren. Dus de regio VVV is wel degelijk betrokken bij de input. Het gaat meer nu eigenlijk om van dit document. Dat is een document wat wij nu invulling gaan geven. Ik ben ervan overtuigd dat de ambtelijke organisatie daar prima toe in staat is. We hebben allemaal... Ik heb wat dat betreft ook niet het gevoel dat men onvoldoende geëquipeerd zou zijn. Het wordt ook opgepakt, zoals u in het stuk kunt lezen, met de regio VVV. Dus een aantal data waar mevrouw de Ruiter ook aan refereert, zal ook vanuit die regio VVV betrokken worden. Die beschikken over inderdaad die contact en die bemiddelingsmomenten. Nou, die kunnen we inderdaad gewoon meenemen om als zodanig tot een goede afweging te komen tot.
Je kunt het zien als een soort met van haalbaarheidsonderzoek. Over de grootte van het document kun je reden twisten. Ik hoor 10 pagina's, 20 pagina's. Het gaat mij vooral om de kwaliteit van het document, niet zozeer om de kwantiteit van het document. Als we een goed kwalitatief document hebben wat bestaat uit 40 pagina's en we kunnen dat verwoorden in een management samenvatting van 3 pagina's, ja, dan ben ik tevreden. Als de kwaliteit daarmee ook geborgd is en daar ook de juiste feiten in staan op basis waarvan we de VVV ook recht kunnen doen. En met dat recht doen kom ik eigenlijk op het volgende. Meneer Messu zei terecht van het is veel. We hebben een deadline van 1 juli als ik me niet vergis. Het zou dan inderdaad voor het zomerreces gepresenteerd worden aan de raad. Maar hier in de raad zitten ook heel veel experts. Ik denk aan mevrouw De Ruiter vanuit haar ervaring bij Tourist Office Amsterdam. Meneer Medendorp, mevrouw Luttek Zwart, meneer Messu als oud-wethouder. Allemaal met heel veel expertise over en een beeld over van hoe de toeristische informatie hier in de gemeente Bergen zou moeten worden, gerealiseerd. Ik heb vanmiddag met een ambtelijke organisatie gesproken en ik heb eigenlijk gezegd van als we hier een stuk van maken wat door de ambtelijke organisatie wordt opgemaakt met input van onder meer externe databanken, zoals bijvoorbeeld die regionale VVV, dan missen we nog één slag en dat is namelijk u als raad. En ik zou heel graag een keer met u een soort met van pizza sessie beleggen of benen op tafel sessie, waarin we in de vorm van een soort met van workshoppers gaan praten over van hoe ziet u nou als raad, als expert, die rol van die toeristische informatievoorziening in onze gemeente. En daarmee wil ik u ook recht doen als raad, met uw eigen expertise, om gewoon eens met ons, met de ambtelijke organisatie en met mij als wethouder mee te denken over van hoe gaan we nu om met die wat ik al zei, die toekomst van die regionale, met die toekomst van die gemeentelijke VVV, althans in onze gemeente. Dat betekent wel dat als u daar oren naar heeft om zo'n pizza sessie met mij en de andere organisatie te beleggen, dat we wel wat moeten temporiseren. Dat betekent dus dat we de nota waarschijnlijk over het zomerreces heen moeten tillen. Het voordeel wel van het met elkaar samen praten over die uitgangspunten van de VVV in onze gemeente, zowel dat we straks een document hebben wat op draagvlak kan rekenen en waar we ook met elkaar voldoende over gesproken hebben. En wat in ieder geval ook dan een besluitvormend document kan zijn, wat we ook naar de VVV kunnen uiten. Dus ik verneem graag van u of u zegt van, daar voelen wij wel voor. Dat vinden we een goed idee, wethouder. Nou, dan gaan we dat organiseren met u. Dat betekent dus dat we na het zomerreces aan de slag gaan. Of dat we na het zomerreces die discussienota ook in de besluitvorming gaan brengen. Je kunt ook zeggen van, nou, met wat annotaties die onder meer door mevrouw De Ruiter zijn genoemd. En gemeentebelangen. Kunnen wij de inhoudsopgave aanpassen en kunnen wij ook gewoon voor het zomerreces die nota inbrengen en met u verder over praten. Maar het gaat mij meer om u de gelegenheid te geven wat meer betrokken te zijn bij het geheel. Dus ja, het is eigenlijk aan u de keus.
Mevrouw De Ruiter,
ik ben er in principe natuurlijk absoluut voor. Alleen moeten wij dan wel de feiten en de cijfers hebben. Dus eerst moeten dus het resultaat van wat hier voor ligt moet duidelijk zijn. En daarmee kunnen we dan met elkaar gaan praten. Dus je zou dan een soort commissie of een werkgroep.
Ik kan me heel goed voorstellen dat, u zegt terecht, er bestaan al diverse provinciale databanken en ook de regionale VVV beschikt over een databank waarin bijvoorbeeld die contactmomenten en die bemiddelingsmomenten gewoon beschikbaar zijn. Nou, ik kan me voorstellen dat wij alvast aan de slag gaan met het document, maar dat we op basis van, dat heet zo mooi, de in accountancy termen,
de IST-situatie, de huidige situatie, en met u gaan praten over van nou, dit hebben we, dit zijn de feiten, laten we nu eens naar de toekomst kijken en hoe denken wij met elkaar op basis van de feiten die we nu hebben en de feitenverzameling die de ambtelijke organisatie heeft ingebracht, hoe denken wij nu over het toeristisch aanbod? Moet het inderdaad zo uitgebreid? Moet het anders? Hoe verpakken we de boodschap? Gaan we werken met digitale media? Werken we inderdaad alleen met de front office? Dat zijn zeg maar discussiepunten waar ik gewoon eens een keer met u het hoofd over wil breken. Gewoon op een hele informele wijze. En die kunnen we dan vanzelfsprekend op basis van feiten met elkaar voeren. Niet op basis van onderbuikgevoelens, nee, op basis van feiten. Dus mijn suggestie is van, of althans aan u, en u moet dat, u bent de raad, dus u bent de baas, u bepaalt wat dat betreft ook hoe u het wil hebben. Als u zegt van, wethouder, we vinden het een leuk idee, goed idee, werk maar uit. Nou, dan betekent dat dus dat we na de zomervakantie een document hebben. Of u zegt van, nou, dat hoeft van ons niet zo nodig. Zeg het maar.
Mevrouw Luttig. Nou ja, ik waardeer uw voorstel. Ik zit alleen een beetje te voorstellen. Kijk, ik zie dit probleem ook als een maatschappelijk probleem. Op de afgelopen jaren zien we in elke dorpenkern zien we gewoon een teruggang van voorzieningen. We zien het met bibliotheken, postkantoren, de bank verdwijnt. Allemaal, dat vinden we allemaal echt ongewenst, maar het gebeurt. Het heeft allemaal te maken met maatschappelijke ontwikkelingen en de financiële draagvlak. Dit is ook weer een van de voorzieningen die onder druk staat, ook net zoals die andere voorzieningen. Dus als u even in te gaan op uw voorstel over een discussie met elkaar aan te gaan, over bijvoorbeeld in dit geval de VVV denk ik, dan zou ik liever met z'n allen eens willen discussiëren over het voorzieningenniveau in zijn algemeenheid. Want dan hebben we het in dit geval is het toeristisch voorzieningenniveau, maar we hebben het ook over financieel, postkantoor, bibliotheken. En dat gaat de komende 10 jaar gewoon door, deze tendens. Dus ik heb niet zozeer de behoefte om alleen over
die
dit...
Het gaat in principe eigenlijk een beetje ver buiten de agenda om.
Nou, we hebben het over. Er wordt een voorstel gedaan, daar ga ik op in. Dus, nou goed, dat wat ons betreft. Dus ik vind, als er een discussie komt, dan zou ik het breder willen. Dat is onze winst dan. En ik vind het ook inderdaad nog even terug te komen op het eerste termijn. Wij hebben gevraagd van, kunt u hier een urenverantwoording bij doen? Dus, want dat vinden we wel heel belangrijk. Dat wordt... Anders gaan we dit aannemen, dan krijgen we straks een nota, misschien van 100 of 200 bladzijden. En dat vinden wij niet winst, want wij vinden dat er een kort en krachtige discussienota moet komen. En wat financieel ook acceptabel is, om het maar zo te zeggen.
Nou, ik denk dat het financieel wel acceptabel is, want er wordt, zoals u in het document kunt zien, geen gebruik gemaakt van derden. Dus niet van een adviesbureau als zodanig. Over die urenverantwoording, ja, dat moet ik eerst even terugkoppelen met de ambtelijke organisatie. Of dat op dit moment mogelijk is. Is het goed als ik u daar gewoon even schriftelijk over bericht?
Ja, heel graag dat u daar dan schriftelijk even ons over bericht voor de raad dan in ieder geval. Dat was voor ons een belangrijk uitgangspunt. En... voor wat betreft de tijdspad en de hoeveelheid hebben wij dezelfde zorgen als de collega's die eerder naar voren hebben gebracht. Dus dat even voor tweede termijn dan.
Nou ja, nogmaals over het tijdspad, ik kan daar kort over zijn. Wat ik voorstel is zo'n pizzasessie met elkaar te beleggen. En dat betekent als we dat beleggen met elkaar, dat we dan na de zomervakantie met een discussienota bij u komen over de voorziening VVV in dit geval. U zegt, ik zou dat veel breder willen trekken, ik zou dat willen opschalen naar een discussie over de voorzieningen als zodanig. Nou, ik denk dat u die kans absoluut nog krijgt als we het gaan hebben over de financiën en over de bezuinigingsronde die gaat komen. En waar we met name in 2012 de gevolgen van ervaren. En dan zit ik hier niet als portefeuillehouder toerisme en recreatie, maar als portefeuillehouder financiën. Dus dan voeren we die discussie zeker. Ik heb het nu met name, en wat meneer Mussu ook terecht zegt, er is een afspraak met de VVV dat ze nog in 2010... van middelen worden voorzien. In 2011 moeten ze gewoon weten waar ze aan toe zijn. Ik wil dat graag op een hele afgewogen en beargumenteerde wijze aan ze duidelijk maken waar ze aan toe zijn. Ik wil dat dat document in discussie ook gewoon breed wordt gedragen door de Raad. Als u zegt van, nou, zo'n sessie hoeft van ons eigenlijk niet. Ook goed. En dan gaan we gewoon ons richten op 1 juli. En dan hopen we dat het voor het zomerreces klaar is.
Mag ik? Meneer Mussu, ja, sorry. Gaat gewoon.
Hou je niet van pizza's? Nee, kijk, ik vind het op zich denk ik dat de wethouder een punt heeft. Het is denk ik goed om met elkaar iets te bediscussiëren waarvan we zeggen van, nou, hè, dat kan misschien op wat meer draagvlak rekenen. Maar dat betekent wel dat we gewoon het tijdpad wel in de gaten moeten houden. Ik snap dat dat niet voor 1 juli kan, maar ik zou dan wel duidelijk met elkaar willen afspreken dat we zeggen in september komt het hoe dan ook in commissie en raad. Want anders dan kunnen we de VVV gewoon absoluut niet ten dienste zijn. En ik vind het een sympathiek voorstel om te zeggen van nou laten we met elkaar een werkgroep vormen of hoe je het ook noemt. En misschien moeten we de VVV er ook wel bij betrekken. Ik vind het allemaal prima, maar laten we met elkaar eens kijken of er voor een bepaalde vorm draagvlak te vinden is. Ik zou het in ieder geval positief willen ondersteunen. En ik hoop dat u daar ook aan mee zou willen doen, want u zegt zo stellig, nou dat hoeft voor ons niet. Prima, maar
ik ben niet negatief, maar nee. Ik wil het dan wat breder trekken.
Ja, maar luister, ik ben nog niet klaar met mijn beantwoording. U hebt op zich een punt dat je die maatschappelijke ontwikkelingen, dat je die wat breder moet bediscussiëren. Alleen ik denk dat het nu even te ver gaat. We hebben het nu puur alleen over de VVV. Daar hebben we concreet een toezegging aan gedaan. En daar hebben we een opdracht voor met elkaar in te vullen. En ik denk dat we dat nu moeten doen. En dat we uw suggestie over die brede discussie zeker moeten meenemen, maar dan op een ander moment. Dat zou mijn voorstel zijn.
En ik wil er wel een aanvulling op maken dat de pizza sessie die we hier omtrent gaan organiseren natuurlijk ook een goede pilot is om straks met elkaar de bezuinigingen te gaan bespreken.
Voorzitter.
Ik wil eventjes gewoon afstemmen. Gaan we het de pizza sessie doen? Mevrouw de Ruiter, onder de voorwaarde dat de volgordelijkheid in de gaten gehouden worden, we kunnen alleen succesvol pizza met elkaar eten als we de cijfers, objectieve cijfers hebben. En dan gaan we met elkaar pizza eten en dan komt er vast, komen vast hele goede ideeën uit. Ja. Ik hoor in mijn linkerzijde dat dat een toezegging is. Dus.
Ja, ik ga ook mee eten.
Meneer Meijer, dat houdt wel van de pizza.
Ik heb geen uitnodiging gekregen, want ik heb niks met de VVV, geloof ik. Is die uitnodiging voor alle partijen?
Ik ga er absoluut van uit dat dat voor alle partijen geldt. Absoluut. Dus ook al heeft u niets met VVV, als u daar een mening over heeft, dan mag u daar absoluut aan meedoen. Ik concludeer hier wel uit dat dit in elk geval dus nog niet rijp is voor behandeld te worden in de raad. Plan van aanpak, mag dat dan als A-stuk naar de raad?
Ons betreft in ieder geval onder voorbehoud van de urenverantwoording. Dus ja, wat ons betreft willen we dat wel even afwachten.
U kunt het gewoon als B-stuk agenderen en dan op de raad zelf er een A-stuk van maken.
Ik wil het andersom doen. Dus als A-stuk agenderen. En als de cijfers er nog niet zijn, kan het altijd nog een B-stuk worden. Meneer Meijer, daarop een kleine nabrander.
Ja, ik had een kleine nabrander, want ik vroeg me af wat mevrouw Luttig nou precies bedoelt met die urenverantwoording, want dat snap ik niet helemaal. Ik weet bijvoorbeeld dat de regio VVV al drukdoende is om, hij zit in retraite en is druk aan het schrijven aan bepaalde rapporten, want ik heb hem vanmiddag aan de telefoon gehad. En hij zegt, ja, ik ben er druk mee bezig. En
Ja, in hoeverre verwacht u dat de ambtelijke staf die er al zit voor een bepaald doel, dat die op een gegeven moment gaat schrijven aan die uren? Ik denk dat ze meer werk hebben aan het schrijven van die uren als aan het uitvoeren van het rapport.
Meneer Mededoor, hebben wij als...
in de coalitieakkoord.
Ja, nou ja, ik wil dan toelichting geven. Wij als raad nemen besluiten... en de besluiten die wij nemen hebben telkens financiële gevolgen. En een van de gevolgen zijn, zoals u weet, afgelopen jaren, dat we telkens toch weer een beetje schrikken van de bedragen achteraf. Wat voor hoeveel uren aan een aantal beleidstukken en onderzoeken gekost hebben. Dus als de wethouder een inschatting kan geven van de uren die aan besteed worden, vinden wij het prima. Dan hebben we met z'n allen, keuren we dat dan op dat moment goed. Dan weten we wat we goedkeuren. Nu weet u niet precies wat u goedkeurt, voor wat hier de kosten van zijn. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is zo.
Meneer Rom, wou u nog aan toevoegen?
Nee. Ik zeg wat ik ga even met een...
U gaat uw best doen. Goed, dan wou ik dit agendapunt afsluiten en dan wou ik door naar agendapunt 6. En dan wou ik eerst de griffier het woord geven. Ga de gang.
Ja, in de memo stond dat er het regionaal overleg voor gezondheid, dat het niet meer, daar geen raadslid meer in zit. Maar ik heb voor alle zekerheid vanmiddag even mijn collega griffiers even gemaild om te vragen of het inderdaad zo is.
Excuse?
Ik heb vanmiddag mijn collega griffiers gemaild om te vragen of het regionaal overleg voor gezondheid, of daar inderdaad geen raadsleden meer in zitten. En mocht het wel zo zijn, dan zullen we even een rondje doen van kandidaatstelling.
Goed, dank u wel. Wie mag ik het woord... geven. Mevrouw Kind.
Alleen heel kort, volgens mij gaan we in de raad hier gewoon over stemmen. Ja. En ik heb niet het gevoel dat we dit nu hier moeten bespreken. Dus wat mij betreft, B-stuk.
Oké, dank u. Dan wordt mevrouw de Ruiter, D66.
Ja, een paar kandidaten zijn genoemd voor de verschillende posten vanuit de raad. Ik had mij ook opgegeven voor Geest mijn ambacht. En de heer Half zou zich graag kandidaat willen stellen voor GGD gebeuren. Dus dat wouden we eigenlijk erin opnemen voor de raad dan, zodat dat bekend is. Ja?
Oké, dank u wel. Dan wou ik even nu pauzeren tot 9:15. En 9:15 wou ik weer beginnen. Dank u. Ik wou graag de vergadering hervatten. En ik wil nou eens dus hervatten met de agenda punt 7. En ik wou namens de andere kant op beginnen. En de griffier wou eventjes een woord vooraf. Ja. Dus meneer Koyman, ga de gang.
Er is aan mij gevraagd als uw adviseur om een evaluatie te maken. En dat heb ik dus twee keer gedaan in december, die is besproken in februari. En naar aanleiding van de februari vergadering. Ik wil graag dat die agendapunten of die onderwerpen terugkomen. Daarom heb ik op pagina 6 een vispunten rijtje gemaakt. Ik hecht er ook heel even aan om mijn advies, of het advies aan u, nog even te herhalen. U staat altijd vrij natuurlijk om zelf uw keuze te bepalen. De aanvangstijd, er is gepleit enerzijds om 8 uur te gaan beginnen. Anderzijds is er ook gepleit om 8:30 te beginnen. Daar hebben we 2 jaar geleden toe besloten, omdat het publieksvriendelijker is. En ook, u moet goed aan uzelf ook denken. Als je 7:30 begint, of 8:00 begint, de tijd loopt dan uit als je 8:00 begint. En dan bent u vaak tot na 11:00 bezig en u moet afvragen of u dat wel uzelf aan wil doen. 7:30 is ook publieksvriendelijk. Als we gaan besluiten een andere tijdstip te doen, moeten we ook nagaan of we bijvoorbeeld dat niet voor interne vergaderingen doen, maar wel voor externe vergaderingen. Dus je kan daar ook een mix in maken. Dan de vergaderdag van de Raad. Er is ook gepleit voor een donderdag. 2 jaar terug is er gezegd van ja, we zijn het zo gewend de dinsdag. Laat maar, niet te veel veranderen. Er is nu een heel goed pleidooi geweest om naar de donderdag over te gaan. Het is wel de belangrijkste commissieavond en raad, omdat er meer tijd voor overleg ontstaat. Zowel college als oppositiepartij, iedereen heeft dan meer tijd om de raadsvergadering goed voor te bereiden en te lobbyen het politieke handwerk ter hand te nemen. Dus ik zou willen voorstellen om inderdaad naar de donderdag over te gaan. Naar de vergadercyclus. Even los van de structuur, doen we dat maandelijks? Doen we dat vijf wekelijks? Ik ben op het systeem van vijfwekelijks gekomen omdat gemeentebelangen tijdens Bijl met een voorstel kwam om een bepaalde structuur te handhaven. En dat liep eigenlijk een beetje vast, het voorstel van Thijs, op de krapheid. Dat was zo in elkaar gekrompen dat het nauwelijks gaat. Terwijl als je het uit elkaar trekt, dan lukt dat wel. Ik wil u ook adviseren om een logische ritme, een logische cyclus te hanteren. Namelijk rondaf waar je mee bezig bent. Rond de raadscommissie af voordat je aan de raad begint. Rond je opinievorming af voordat je aan besluitvorming begint. Haal dat niet allemaal door elkaar heen. En als je in een vijfwekelijke structuur werkt, dan kan je dat veel beter managen. Als blijkt in een vergadering dat je in de eerste raadscommissie wat meer tijd nodig hebt om tot besluitvorming te komen, kan je zeggen, nou dan pakken we gewoon de derde uitloopweek. Want die is dan redelijk structureel beschikbaar. Dus dat geeft ruimte om waar nodig is, je meer tijd te vernemen. We kunnen ook vaker in een vijfwekelijkse structuur vaak zeggen, nou, wij willen eerst eens even een kaderstellende bijeenkomst met elkaar hebben. En dan niet een hele maand hoeven te wachten voordat we besluitvormend gaan worden. Maar je kan ook zeggen, nou nee, in die tweede week doen we de kaderstelling. En de derde week gaan we tot besluitvorming over. Ook dat geeft wat meer een logisch ritme van besluitvorming en meer tijd om, wat ook de wens is, om wat meer te letten op die drie eenheid. Beleidsontwikkeling, opinievorming en besluitvorming. Dan de commissiestructuur. In wezen zijn er twee soortige structuren, daar meer, maar je kan voor het gemak twee soortige structuren handhaven, ontwikkelen. De algemene raadscommissiestructuur, die is ontwikkeld met 2 parallele sessies om ook kleinere fracties meer gelegenheid te geven zich goed te kunnen voorbereiden. Het levert tijdwinst op, want zoals vanavond hebben we pakweg 20, 25 minuten gedaan over verslag, toezeggingenlijst, gesprek met collegeleden, rondvraag raadsleden. Dat doe je dan 1 keer op een avond. En die vakcommissie, dan moet je het iedere keer doen. En als je bestudeert de tijden die wij daaraan sponderen in de algemene raadscommissie, en je gaat met de factor 3 vermenigvuldigen, ja, dan ben je zo van je tijdwinst, die je kan boeken door een extra avond in te plannen, 180 minuten, ben je al gauw 70, 80 minuten week kwijt. Dus de algemene raadscommissiestructuur was juist gemaakt om ervoor te zorgen dat je wat aan de formaliteiten begint beperken in de tijd. Vakcommissiestructuur, ja, er is een clustering een clustering voorgesteld. Thijs heeft een clustering voorgesteld. De directiesecretaris heeft een clustering voorgesteld. Daar kan je het altijd wel met elkaar over hebben. Of die clustering nou toepast op een algemene raadscommissiestructuur of je past er toe op de vakcommissiestructuur. Daar moet je gewoon met elkaar over hebben. Dan gaan we naar de clustering hebben over gehad. En uit de evaluatie volgen er een aantal aanbevelingen. En die zou ik ook graag met u die aanbevelingen willen doornemen. Omdat het toch zonde is, als je kan leren van zaken, dat we dat dan niet doen. Er was ook discussie over Paul heeft het een keer gezegd, Paul Edelschaap. De insteek van raadsleden is vaak anders. De ene wil alleen maar vragen stellen. De andere is het besluit om te formuleren. En dat geeft vaak in een commissievergadering kost tijd. Dus als we nou de agenda verzoeken en de afhandelingsvoorstellen iets beter redigeren. En ook naar de voorzitters gaan zeggen in de cursus straks van gebruik die stukken ook om de vergadering toe te leiden. Dan denk ik dat we wat sneller met elkaar met één oog naar het stuk kijken. Met één oog naar de vergadering kijken. En los van de meningsverschillen, maar gewoon, oh, kennelijk zijn we dit aan het doen. Bij de Algemene Raadscommissie, of ook de vakcommissie hoor, moeten we eigenlijk wat meer tijd nemen door de voorzitters en u zelf. Om te zeggen, nou, wat blijft er nou in de raad over als discussiepunt? Zijn we er bijna uit? Of houden we alleen maar het fluisterasfalt over? Verkeerd voorbeeld, maar goed. Hou alleen maar één punt over waar we het inderdaad met elkaar nog van mening verschillen, laten we daar dan over hebben. En dan ook wat uitvoeriger. Dat komt de discussie, de politieke discussie denk ik inderdaad ten goede. Nou, wat al binnengehaald is, denk ik, de politieke coördinatie. Vele fracties zeggen, nou, we gaan inderdaad maandag voor de raad en maandag voor de commissie gezamenlijk vergaderen op één plek. Daar ontstaat er meer coördinatie. Door die vijfwekelijke structuur is er ook meer tijd voor om met elkaar te gaan lobbyen en met elkaar tot afspraken te komen. En als suggerier ook om de wethouder onder druk te zetten in die periode. Want wat is dan mooier als je een wethouder in de raadsvergadering met een toezegging komt wat hij gehoord heeft uit de fracties. Wat verhaal Janina ook deed, fracties maken meer gebruik van de mogelijkheid zelf te agenderen. Dus Janina, je deed het vanavond als gemeentebelangen. Nou, maak dien keurig netjes een agenda zoek in bij het presidium en dan plannen we gewoon in. Die bijeenkomst. Dan weet het college ook dat het eraan zit te komen. Dan weet het college dat ze in oktober zover zijn dat ze die raadsbrede discussie met elkaar moeten optuigen. Dus gewoon inleveren, invullen. En dan gaan we het presidium gaan we dat inplannen. En is het college ook goed voorbereid. Dus daar kunnen jullie veel meer gebruik van maken, vind ik. Dan heel veel vragen hier stellen. Want dat schiet vaak nooit op. Dan ben je vaak de portée wat je eigenlijk wil, ben je dan vaak kwijt. Nou, ik denk dat het belangrijk is dat we naar de commissie bestemmingsplan gaan kijken. We hebben een nieuwe voorzitter, dus dat gaan we ook goed bekijken. En ik vind ook dat met name in zo'n technische commissie, dat ambtenaren dan veel meer aan het woord mogen komen om even een uitleg te geven over de procedure en wat er precies voor ligt. Dat komt de discussie te goede, maar komt ook het beeld wat de bevolking, de belanghebbenden hebben van zo'n vergadering. Vaak lijkt het net alsof de raad nog heel veel kan doen, terwijl in wezen het het minder is wat je als raad vindt kan doen dan blijkt uit de manier van vergaderen. Maar goed, dat moeten we met deskundigen en mensen die er verstand van hebben doen. En uiteraard ook in bestemming van moet de raad lid kunnen zeggen wat hij wil en zijn mening kunnen geven. Loek Ooyevaar heeft een suggestie gedaan om laatst eens een keer met elkaar afspreken een gezamenlijk spreekuur te houden. Het hoeft niet in een raadscommissie. Het kan ook in een derde week. Dat kan ook voorafgaand aan een informatieavond. Maar ik wil niet meer sturen als griffier dan nu. Spreek ik met elkaar af of jullie dat willen. En probeer het op te tuigen. Ik ken mensen die zeggen dan, ja, er was zoveel gebeurd, er komt toch niemand en zo. Nou, niets geprobeerd is altijd mis. Zeg je?
Nou, we zijn de raadsleden in ieder geval.
Oké. Okay. Nou. Laten we papierstroom. We hebben in het presidium gesproken over een doorstart van de pilot papierloos vergaderen. Dat gaan we ook doen. Alleen na het reces, in najaar. Beter voorbereid dan nu. Maar er zou ook een systeem kunnen zijn dat mensen kunnen zeggen, nou, als we die clustering hebben, dat mensen zeggen, nou, dat is mijn aandachtspunt, die cluster. Ik wil daar de stukken op papier hebben. En de rest ga ik wel kijken, als ik het interessant genoeg vind, of ik het zelf uitprint of aan een griffie vraag, goh, mag ik dat stuk ook hebben? Die zou een soort amendementensysteem kunnen ontwikkelen. Als fractie zeggen, wij hebben clustering bij raadsleden. Zeg je als fractie, nee, wij hebben geen specialisten, maar... Nou, daar kunnen we ook een mouw aan breiden, maar we zouden kunnen proberen in ieder geval die papierstroom wat meer in te dammen. Dan de bevoegdheden van de commissieleden, burgercommissieleden, die mogen nu, dat vind ik een leemte in onze regelgeving, alles. Het gemeentehuis in, vertrouwelijke stukken inzien, et cetera. Terwijl de mensen toch echt geen eed en belofte hebben afgelegd En in het kader van integriteit en veiligheidsprofielen gaan we, denk ik, nu expliciet besluiten dat ze dat niet kunnen. Dus geen vertrouwenvergadering kunnen bijwonen en het gemeentehuis dat ze dat ook niet in kunnen. Het is nu impliciet, het was er toen ik kwam, het stond nergens, maar we gaan nu het expliciet uitsluiten. Als jullie dat willen. En we hebben ook expliciet, ik laat jou scoren, ik heb Joost van de week gesproken, dus vandaar dat ik dat zeg. En we hebben expliciet besloten in het presidium dat we maximaal 3 burgercommissieleden per fractie willen. Ook dat moeten we nog expliciet gaan besluiten. Dat waren de beslispunten die ik even met dank aan u heb mogen toelichten.
Oké, dank u wel. Dan wou ik een keer aan de andere kant beginnen. Meneer Ooyvaart, CDA, gaat uw gang.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. We hebben het al opgeschreven voor al het, voor de duidelijkheid. Op de eerste plaats, wat er vanavond ook uitkomt, of in de komende dagen. Onze fractie heeft heel waardering voor de inzet van de griffie. Want die hebben nogal wat werk gedaan en wij waarderen dat hooglijk. De voorkeur van onze fractie gaat uit, ik zeg het maar meteen maar blind, naar een aanvangstijd van 8:00 s'avonds. Het CDA hecht sterk aan de mogelijkheid om raadsleden de gelegenheid te bieden na een drukke werkdag ook aandacht te geven aan gezinssituaties. En dat komt een beetje in de knel, dat hebben we gemerkt. Dit denkt er meer dat velen vaak door toenemend forens verkeer later dan gedacht thuis kunnen komen. Filevorming, u noemt het maar op. Wij sluiten ons hierbij aan bij de door de fractievoorzitter van de VVD in de tijd, nu een wethouder, in het volledig uit de wens gezinnen wat uit de wind te houden. Ik denk dat nog wel van mening is. CDA wil terug naar vakcommissies, naar een vakcommissiestructuur, ook al betekent dit wat meer bijeenkomsten. De huidige Algemene Raadscommissie, de ARC, beoordelen wij als rommelig en vaak veel te gehaast. Van contacten tussen de A-sessie en de B-sessie komt dikwijls niet veel terecht. We lopen een beetje rond, je wordt niet aangeklampt en je klampt ook niemand aan, dus clustering van onderwerpen moet sowieso veel beter. Met vakcommissies denken wij ook veel beter af te zijn van wat betreft de continue kennisopbouw op specifieke terreinen. De overdracht van informatie op de vakgebieden kan dan ook veel rustiger plaatsvinden. Door het uitdelen van bijvoorbeeld slechts 1 enkel exemplaar, ik geef maar een voorbeeld, van in bespreking zijnde bestemmingsplannen, wordt de specifieke overdracht van kennis rondom de voortgang van bestemmingsplannen bemoeilijkt. Het CDA ziet niet in, overigens waarom niet, meer belangrijke documenten, al of niet in kleurendruk, onder alle raadsleden wordt verspreid. Als het om een kostenpost gaat, dan kunnen we ons voorstellen dat er ruimte gevonden kan worden in het beperken van budgetten voor veel te wijdlopige en daardoor veel geld kostende uiteenzettingen in de wekelijks terugkerende plaatselijke media. Het wordt in dit kader trouwens ook tijd om na de activiteiten rondom de verkiezingen de effectiviteit van de duo-kolommen van fracties in de gemeentekrant, die van de kosten eens te evalueren. De vergadering van de raad mag wat onze fractie betreft naar de donderdag, in verband met het beter kunnen voorbereiden van de raadsvergadering. Overdag zijn de meeste raadsleden aan het werk en na de fractievergadering is er te weinig tijd om aan een diarree van amendementen en moties het hoofd te kunnen bieden, contacten te leggen of eigen amendementen en moties voor te bereiden.
Ja,
ik vond het wel een leuke opmerking, Jan. Nou, er zijn bepaalde fracties die hebben daar een... Die zijn ziek, die zijn helemaal ziek. Wat betreft de mogelijkheid om 3 burgercommissieleden per fractie aan te wijzen, wil onze fractie toch dat deze burgercommissieleden in ieder geval, als het aan ons ligt, op een wettelijk vastgelegde kandidatenlijst dienen te staan. De raad is geen vrijblijvende duiftil voor die inwoners die zich kennelijk niet op een 4-jaarlijkse kandidatenlijst hebben willen manifesteren. Ik zeg niet dat ze dat niet willen of niet kunnen, maar dat gebeurt gewoon echt niet. En dan vinden wij dat je daar toch eens over moet nadenken. Tijdens de vergaderingen geen 3 burgercommissieleden aan tafel, maar telkens 2, waarvan er uiteraard slechts 1 het woord voert namens de fractie. Nummer 3 kan tot het zijn of haar beurt is bij de toehoorders een plaatsje vinden, totdat hij of zij als spreker optreedt. Dus geen hele halve fracties of hele fracties achter de tafel en dan achter neemt iemand het woord. Dat is allemaal een beetje overdreven. Spreekuren of halve uren kunnen wat ons betreft aan het begin of in het midden van de raadsvergadering of commissievergadering een plekje krijgen. Als wij zeggen om 8:00 willen we eigenlijk beginnen. En er zijn delen van de raad die vinden dat je dan dat half uur daarvoor zou kunnen gebruiken voor een spreekuur inlas, zou dat voor ons niet zo onoverkomelijk bezwaar zijn. Je kunt ook er een aparte, wat de griffier ook noemde, je kunt ook een aparte avond inroosteren voor spreekuren. Maar dan moet er ook wat een structuur komen ten aanzien van het aanmelden, want we gaan er natuurlijk niet met z'n allen alleen maar zitten te kijken naar een kopje koffie, dat doen we niet. Inwoners kunnen dus altijd op verzoek gebruik maken van het spreekuur. Dat kunnen we best met z'n allen regelen. Als de spreekuren aan het begin van de avond worden ingelast, dan komt het weer, dan is de bereidheid er om eerder te beginnen. Om 19:30 bijvoorbeeld. Overigens vermag onze fractie niet in te zien waarom een spreekuur of een half uur niet gewoon op de fractieavonden gehouden kunnen worden. Dat zou ook nog kunnen. Dat je op je fractieavonden je deuren openzet voor onze inwoners. Waarom niet? Onze fractie is de mening toegedaan dat in ieder geval alle raadsleden fysiek tijdig moeten kunnen beschikken over alles wat met de agendapunten te maken heeft. Het gaat ons daarbij om relevant materiaal waarbij de vergadering kan worden bijgewoond en aan de discussies kan worden deelgenomen. Met goede en toereikende samenvattingen kan de papierstroom makkelijk worden ingedampt. Ik wijs u er ook op dat als je papier hebt, dan kun je dat meenemen in de trein. Je kunt er onder je werk, zeg maar in een pauze, kun je alvast nog eens even grutten en kijken. Want niet altijd, als je thuis komt, is er de ruimte voor. Ik noem maar een dwarsstraat.
Een laptopje met een dongel, meneer.
Ja. En zeg maar...
Je gaat nooit met de trein, dus bedoel.
Nou, dan kan je wel eens in vergissen, Jan.
Gaat u verder.
En om alles te moeten lezen en lasogen te krijgen, zeg maar, voor je pc'tje. Ik althans ben een raadslid die niet bereid is om uren voor zijn pc te gaan zitten gluren. Kans op op je ogenbeschadiging. Terwijl ik nu met een stuk papier natuurlijk ook wat aantekeningen kan maken en dan gemakkelijk de boel kan ondervangen. Het bezoeken in een kort tijdsbestek van de fractiekamer is vaak gewoonweg niet mogelijk, omdat de raadsleden overdag ook normaal gewerkt wordt of moet kunnen worden. Dat was het eigenlijk wat ons betreft voorlopig.
Dank u wel, meneer Ooyvaar. Mevrouw de Ruiter, D66, gaat u gang.
Ja, ik zal het iets minder prozaïs doen. Nou ja, als u het over een diarree-amendement hebt, dat vind ik behoorlijk. Maar goed. De donderdag lijkt ons, ik ga even een paar punten in, lijkt ons een prima avond voor de Algemene Raadscommissie en voor de raadsvergadering met een fractievergadering op de maandag voorafgaand. Dat geeft inderdaad ruimte. We zijn niet voor een 5-weekse cyclus en zeker niet voor een 5-maandelijkse cyclus zoals in de stukken staat. Maar goed, want ik heb het dus even naast elkaar geschreven. Uw cyclus van 5 weken naast de ons bestaande cyclus. En je krijgt toch, vooral voor de bevolking denk ik, een behoorlijk onrustig geheel. Als voorzitter mag u niet schudden, mevrouw de voorzitter. Ja, oké. <okay. laughs> Maar goed, wij vinden dat lijkt ons geen goede zaak, ook niet praktisch. Ook niet voor de raadsleden zelf en de commissieleden. Wij zouden voorstander van zijn, absoluut, om bij die gewoon de oude cyclus te blijven in die zin. Hebben wij nog een opmerking over de vakcommissies. Die zien wij dus ook niet zitten. Ook omdat ze in onze optiek meer tijd gaan vragen. En daarbij klem je de agendering in. Je maakt de agendering afhankelijk van de vakcommissie zoals ze vallen. En het kan best zijn dat we in een bepaalde tijd op RO-gebied heel veel agendapunten hebben en op WMO, of zeg maar op maatschappelijk gebied, weinig. En dan zou je dus niet die tijd kunnen gebruiken. Dat is zonde. Dat is juist het voordeel van de Algemene Raadscommissie zoals we hem nu gebruiken, dat je dus heel vrij bent in je agendering en echt kunt ingaan op de actualiteit en op de noodzakelijkheid. Dus uit dat oogpunt zijn wij tegen vakcommissies ook. Wij zouden het heel leuk vinden om een spreekuur op locatie te gaan houden. We zien dat als volgt. We zouden dus aan 1 keer per 3 maanden in een van de kernen op spreker kunnen gaan met z'n allen. Of iemand vanuit de fractie. Dan maak je het laagdrempeliger. Tot nu toe hebben de spreekuren of de wandelgangen niet gewerkt. Laten we het eens proberen om het dus op locatie te doen. Lijkt ons een experiment waard. Om ook ons goede wil te tonen naar de bevolking dat wij inderdaad geïnteresseerd zijn om ook naar hun toe te komen. Dus dat is ons voorstel wat betreft het spreekuur. En ja, de vertrouwelijkheid, ik begrijp wat de griffier ermee bedoelt, hè, van de burgercommissieraadsleden. Ze hebben geen eed afgelegd, ze hebben geen belofte gedaan. Aan de andere kant weet ik niet, ik kan me niet herinneren dat de afgelopen 4 jaar tot problemen heeft geleid. Dus dat is ook een overweging die we moeten hebben. Een burgercommissielid wordt toch voorgedragen vanuit zijn partij om deze partij te vertegenwoordigen binnen de commissies. We hebben heel bewust afgelopen periode besloten om ook mensen toe te laten die niet op de oorspronkelijke lijst stonden. Om juist vernieuwing in de partij en verjonging een kans te geven. Je kunt niet, op een gegeven moment stel dat over 3 jaar iemand van 23 opeens zegt, god, die politiek, misschien is dat wel wat voor mij. En heeft hij met zijn 20ste nog niet op een kieslijst gestaan. Maar dan, als je dat zou dus uitsluiten zoals het CDA wil, dan beperk je die mogelijkheden. En wij hebben er met z'n allen voor gekozen om die mogelijkheid niet te beperken. Dus ik zou dat zo willen laten. Dit is in de eerste termijn onze bijdrage.
En het tijdstip van de vergaderingen, kunt u daar nog wat over zeggen?
Ja, hoewel ik zelf ook werk en van ver moet komen, ben ik toch eigenlijk een voorstander van 7:30. Maar ik heb ook begrip voor mensen die later willen beginnen. Maar ik ben voorstander om iets eerder te beginnen, zodat het niet zo erg laat op de avond wordt.
Oké, dank u wel. Meneer Edelschaap, GroenLinks.
Ja, dank u voorzitter. Ja, de GroenLinks-fractie is behoorlijk content met het huidige model. We pleiten ook voor om het huidige model te handhaven. Met wel meenemen van de aanbeveling op bladzijde 6. We zijn voor een aanvangstijd van 19:30. Ook met het idee in ons achterhoofd, zoals het vroeger namelijk ging, dat we ook wel eens tot 11:30 zaten te vergaderen. We zien het voordeel van 7:30. We zien geen voordeel in de vijfwekelijkse termijn. De afstand wordt groter tussen de vergadermomenten en wij hebben ook even een planning gemaakt van hoe zou dat dan eruit zien. Hè? Of die planning was er gemaakt, even gekeken. En we zagen tot een aantal weken gewoon leeg waren. Dus wat levert dat ons dan op? En bovendien wordt het onrustig. Niet alleen voor de burgers, maar ook voor onze fractie wordt het onrustig. We pleiten voor de vaste dinsdag te behouden. Dat is een vaste structuur, is iedereen aan gewend. Dat is ook prettig naar je andere werk toe. Waarin je ook jaarplanningen moet organiseren. De planning wordt anders lastiger als je dan weer op de dinsdag, dan weer op de donderdag moet vergaderen. We zijn ook voor het behouden van de ARC-structuur. Dus niet terug naar vakcommissie. En dan nog even een puntje over het papier. We zijn er pleiten ook voor dat alles op papier komt. De argumenten hebben we hier voor al gehoord. En wij vroegen ons af, wat vindt de organisatie eigenlijk? En dan vooral met betrekking tot die vijfwekelijkse planning hiervan. We hebben wel de griffier gehoord, maar ik ben ook wel benieuwd naar wat de totale organisatie betreft. Want het heeft namelijk nogal een verandering op zich intern. Dus daar waren we ook wel benieuwd naar. Dank u.
Griffier, die wou iets op antwoorden. Gaat er gewoon.
De gemeentesecretaris heeft aangegeven dat hij wat problemen ziet dat er dan 2 raadsvergaderingen per jaar wegvallen.
Gaat u verder. U was klaar. Meneer Smit, ga de gang.
Ja, dank u mevrouw de voorzitter. De stemmen van de VVD met betrekking tot deze onderwerpen, dit zijn de volgende. De VVD-fractie heeft een sterke voorkeur voor 8 uur. We vinden dat juist heel publieksvriendelijk, vooral ook voor huishoudens en meerdere verdieners en of kinderen. En zeker voor als bij de combinatie van beide. Dus het liefst beginnen we om 8 uur, maar wel met een strakke vergaderdiscipline. Want het heel laat maken, dat is natuurlijk ook geen goed plan als je de volgende dag weer om 6:15 de wekker afgaat. Dus bij voorkeur 8 uur. Die 5-wekelijkse cyclus vinden wij wel een goed idee. Dat geeft een strakkere regelmaat. Een maand is eigenlijk maar een vreemd ding in dat kader. Ook allerlei statistische methodes vinden maanden ook al niet fijn. En ook Philips heeft al heel lang geleden gevonden dat een 4- of 5-wekelijkse cyclus veel meer regelmaat in je proces geeft, zeg maar. Dus in principe vinden we dat een goed idee. Wij willen omwille van de specialisatiemogelijkheid met name bij voorkeur naar de vakcommissies. De indeling zoals die in het stuk staat is wat op ons betreft prima. Waar wij dan voorstander van zouden zijn om de bestuur en middelencommissie, om dat niet te gaan mixen naar die andere, maar gewoon echt strikt aan die 3 commissies te houden. En als er even wat minder te bespreken is, dan ben je vroeg thuis. Dat is wel zo duidelijk. En als er heel veel te bespreken is, dan moet het wat efficiënter. En in ieder geval van nood moet je uitreiken. Het voordeel is dan, wat we dan wel willen, het is niet helemaal duidelijk uit het stuk wat ons betreft, dat een bepaalde commissie altijd op eenzelfde dag in de week is. Want dat heeft namelijk weer te maken met de weekplanning van ieder individueel, zeg maar. Wanneer ga je nog naar je co-club of je sportclub of whatever?
Door de griffier wordt ja gezegd.
Oké. De dinsdag of de donderdag als vergaderdatum is wat ons betreft geen enkel probleem. Het kan allebei. In combinatie met de maandagen voor de fractievergadering geeft dat een goed vergadercyclus, zeg maar. Dat gezamenlijke spreekuur als experiment vinden we interessant. Ook de suggestie die net gedaan werd op dat op locatie te doen. Dat is jammer dat je dat niet aan de vergadering kan koppelen daarna waarschijnlijk. Maar is interessant. Ook in ons verkiezingsprogramma hebben we daar al een dergelijk idee geopperd. Om ook in een poging om dichter naar de kiezer, naar de burger toe te gaan. Die voelt zich op afstand en wat we daarbij aan kunnen helpen, dat willen we graag en meehelpen.
Sterker nog, meneer Houtenbos en ik hebben het burgers wat toegezegd in Egmond dus.
Ja. In Egmond, ja, maar die hebben al vandaag een hebbel gekregen, oké. vertrouwelijke stukken geen vertrouwelijke stukken naar burgercommissieleden, dat is een wat formele opstelling, maar wel correct, dus daar zijn we het mee eens. Overigens de huidige structuur met burgercommissieleden die niet op de lijst hoeven te staan, want dat geeft de net besproken voordelen. Anders was ik er zelf ook niet in gekomen. Het maximeren van 3 burgercommissieleden, dat lijkt een goed plafond. Ook de kleinste fractie komt ermee op 5 leden, zeg maar, die de taken kunnen verdelen over de verschillende commissies. Want dat zijn er dus weer wat meer, wat dus natuurlijk een duidelijk nadeel is van de structuur waar wij een voorstander van zijn. Dus al met al lijkt het ons heel goed om op die manier na het reces daarmee aan de slag te gaan. En wel de ogen open te houden en te kijken of het goed gaat, of we hierna wat moeten bijstellen. Dus dat is de votes van de VVD. Ja.
En de aanbevelingen?
Ik dacht dat ik ze allemaal gehad. Sorry. Volgens mij heb ik het grootste deel van de aanbevelingen ook besproken.
Oké, dank u wel. Gemeentebelangen, meneer Bijl, ga er gewoon.
Dank u, voorzitter. Dit is een prima stuk om over te discussiëren. We kunnen ons dus beperken tot de beslispunten. Ik zou ze achtereenvolgens dan ook willen aangaan. De aanvangstijd, 7:30 of 8:00. Wij vinden dat de raad om 8:00, mede vanwege de aard van de vergadering, het is een officiële vergadering, het is heel storend als mensen later aanschuiven. Dat vinden wij gewoon niet passend eigenlijk op zo'n belangrijke vergadering. En in de raadsvergadering, omdat er gestemd wordt, dient ook eigenlijk iedereen de volledige discussie mee te maken.
ten aanzien van de commissievergaderingen vinden we dat niet zo van belang. Laat ik zo zeggen, dat wordt toch een schuiven steeds van verschillende commissieleden per agendapunt. En als iemand weet dat die laat op een vergadering komt, dan moet de fractie gewoon overwegen om een ander dit onderwerp te laten overnemen. Dus de raad om 8:00, commissie om 7:30. De vergadering op donderdag, daar hebben we al eerder voor gepleit. Ook zoals het nu aangegeven is, in principe donderdag met een uitwijk op dinsdag, prima voorstel. Vergadercyclus, ja, dat is iets van technische aard. Wij vinden dat absoluut geen probleem als het 5 weken wordt. Al zou het in de toekomst 6 weken worden, als we echt over beleidsstukken praten, dan zou dat ons ook mogen gebeuren. Het is de gedachte dat de burger dan op een verkeerd been gezet wordt van ik weet niet wanneer. Nou, mijn vrouw weet nog steeds niet dat het de derde dinsdag in de maand is. En ik denk dat iedere burger het eigenlijk helemaal niet weet.
Eigenlijk zorgelijk, zeg ik
jou. Ja, zorgelijk, ja. Maar zo. Wij leven dus al duaal thuis. commissiestructuur. Nou, zoals nu voorgesteld is, met geen vakcommissies, maar wel vakgericht eigenlijk de onderwerpen behandelen. Nou, wij denken dat het is een prima gebeuren. Het is een middenweg na vakcommissies. Mogelijk dat we na een jaar zeggen, laten we het nou helemaal maar vakcommissies maken, want dat is toch wel praktischer. Dan kunnen we dat alsnog gaan doen. Hè. We moeten gewoon flexibel zijn. We kunnen best weer over een jaar zeggen, het werkt niet, dus moeten we anders. Dus die clustering heb ik daar ook mee afgedaan. Aanbevelingen. Het enige is eigenlijk wat ik wil aangeven.
Stem in de raad.
Oh, stem in de... Wat zeg je?
Stem in de raad, heb je toch een ander voorstel?
Ja, nee, daar kom ik straks aan het einde op. Oh. Over die commissie bestemmingsplannen, ik denk dat we daar inderdaad een structuur moeten gaan aanbrengen. Maar dat komt vanzelf wel, ofwel vanuit die commissie, ofwel misschien dat een ambtelijk voorstel komt om dat te stroomlijnen. Het spreekuur, nou, de suggesties als die gedaan zijn, dat lijkt ons prima. Daarbij vinden we wel dat sowieso altijd, en dat is altijd al geweest, dat op de fractieavonden... dat er dan burgers een bezoek kunnen brengen. En daar moet dan wel op gerekend worden dat dus ook de mensen binnen kunnen komen en binnengelaten kunnen worden. Want soms moet je dan naar beneden om de deuren open te doen en zo. Ik denk dat we daar wat duidelijkheid in moeten scheppen. Het voorstel om ook op locatie te doen, dat vinden wij een heel goed idee. Dat past in het beeld wat we willen om meer naar de burgers te gaan. Papierstroom. Indammen. Ja, dat zou bij ons best wel mogen, laat ik zo zeggen, dan wel in overleg. En dan wel zodanig dat we dus ook een PDF, een bestand krijgen, waar je dus eigenlijk, als je zegt van die en die onderwerpen vind ik interessant, dat je dat gewoon in één keer kan printen. Ik denk dat we daar, dat is ook iets waar we gewoon aan moeten gaan werken. Dus wij staan er wel open voor. Maar het moet wel makkelijk zijn dat je het kan verkrijgen. En om dan weer te vragen van print voor mij iets uit, dat vinden we allemaal een beetje eigenlijk omslachtig. Iedereen heeft een pc, als je het stuk digitaal hebt, kan je het ook printen. Het moet alleen natuurlijk wel makkelijk gaan. De bevoegdheden van die burgercommissieleden, ja, we hebben het ook besproken, dat is inderdaad een moeilijk iets. Dat er geen vertrouwelijke stukken naar deze mensen gaan, dat vinden we juist. Alleen op een vergadering dat burgercommissieleden de zaal uit moeten, dat vinden we eigenlijk niet gepast. Ik bedoel, dat kan eigenlijk niet. Je bent over iets aan het vergaderen en dat past er niet. We hebben gehoord ook in de commissie bestemmingsplannen en zo, of moesten de mensen eruit eigenlijk en dan mocht het toch blijven, maar dan zit je gewoon in met een knelpunt. Mogelijk zou een ondertekende gedragscode bijvoorbeeld, of misschien heeft het VNG wel andere ideeën. ideeën hiertoe, dat de mensen toch eigenlijk, als ze dus naar buiten gaan met die informatie, dat ze daarop gekapitteld kunnen worden, dat ze iets verklaard hebben of ondertekend hebben. Misschien is daar een tussenvorm in te krijgen, waardoor de mensen in de vergadering niet weggestuurd hoeven te worden. Want dat vinden we een slechte zaak. Drie burgercommissieleden.
Even een interruptie van meneer Kooijman. Gaat u gaan.
We hebben ook afgesproken dat in ieder geval de gedragscode van toepassing is verklaard ook op burgercommissieleden. Dus er is wel iets hoe je ze op kunt aanspreken. Maar het feit nog.
Zij hebben daar niet voor getekend. Zij hebben daar niet een verklaring voor gedaan. Dus dat, dan misschien dat er een getekend stuk of zo zou komen. En dan heb je het formeel dichtgetimmerd. Drie commissie, burgercommissieleden. Ja, wij als gemeentebelangen natuurlijk ook prima. Nog één ding ontbreekt er eigenlijk toch wel, hoe we omgaan met de informatieverstrekking van ambtenaren. Ik denk dat we daar ook een gedragscode in moeten opnemen. Dan even naar de vergadering wijzen of hoe dat in elkaar steekt. Daar heb ik de vorige keer nogal een uitgebreid stuk van gemaakt. Dat is niet overgenomen, maar het was ook een discussiestuk, dus dat op zich helemaal geen probleem. We vinden wel dat in het stuk moet worden aangegeven dat de presentaties, en dat hebben we volgens mij ook afgesproken, de presentaties zijn niet opinievormend. Er wordt na een presentatie niet gevraagd wat denkt de raad daarvan. Dat hebben we zo afgesproken. En nu staat in met die balkjes en die blokjes, hè, staat het eigenlijk wel als zwart ingevuld dat het wel opinievormend is. Het tweede is dat eigenlijk vinden wij dat als er vragen zijn, dienen die ofwel voorafgaand aan een commissie gesteld te worden, waarbij een ambtelijke informatie kan komen, ofwel dat de vragen gesteld worden in de commissie zelf. In de raad vinden wij moet er geen ruimte zijn voor vragen te stellen, want dat vertraagt heel erg. Het werkt ook vaak heel irritant. Het is vaak genoeg voorgekomen dat in de raad vragen gesteld worden en dat er dan gezegd wordt, ja, u bent ook niet in de commissie geweest en had het dan gevraagd en dan gebeuren de dingen dubbel. Dus ik denk dat je, kijk, je kan het niet verbieden, maar ik denk wel dat het een soort gedragscode moet zijn, dat we geen vragen stellen in de raad. Tenzij dat er nieuwe gebeurtenissen zijn of dat er wijzigingen zijn, dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Het gaat meer om het principe eigenlijk. Nou, over zoveel mogelijk discussiëren over zaken die alleen aan de orde zijn omdat de commissie daar niet uitgekomen is. Ja, dat was het voorstel om niets te zeggen eigenlijk als je meegaat met het agendapunt of met het besluit. En we moeten onszelf maar proberen in te houden. Om niet te praten over een 10 minuten over iets waar je het eigenlijk mee eens bent. Ja. Wat zeg je?
Die schrijven we.
Oké, dan mag je hem aanhouden.
Toezegging.
Ja, ja. Ik dacht dat ik alles beantwoord heb. Dank u.
Oké, dank u wel. Mevrouw Kind, PvdA, gaat u gewoon.
Voorzitter, ja, de aanvangst. Ik begin met de beslispunten. De aanvangstijd was lang een probleem bij ons in de fractie, is inmiddels door de tijd wat minder geworden. Half acht zou kunnen, maar luisterend naar meneer Bijl over inderdaad de raad, denk ik dat de raadsvergadering om 8 uur te laten beginnen wel een goed idee zou zijn, ook omdat het toch voor mensen ook wel eens lastig is en inderdaad het op de nip binnenkomen bij een raadsvergadering toch ook niet zo goed is. Daar ben ik op dit moment niet helemaal echt uit waar ik voor of tegen zou stemmen. Ik ben een groot voorstander van de raad, maar dan ook zowel de Algemene Raadscommissie, om die alle twee op donderdag te doen. Dan is dat duidelijk, dan is het niet een dinsdag of een donderdag, gewoon op donderdag. En wij zijn ook voor de raadscommissies zoals die de afgelopen periode zijn en zeker wanneer daar een clustering gaat plaatsvinden zoals in het voorstel staat en eigenlijk de vorige commissie nauwelijks aan de orde kon komen. Clustering en commissiestructuur zitten bij elkaar. De aanbevelingen, de aanbeveling 1 is logisch. En de politieke besluitvorming. de spreekuur, dat spreekt ons aan. Ik vind wel, zoals het de afgelopen periode toch een aantal keer is gegaan, dat we dat hadden bij de fractievergaderingen in de Jan Lichtartstraat, dat daar de mensen kwamen, vind ik ook een hele praktische plek. Maar inderdaad, de toegankelijkheid daar is een beetje lastig. En op locatie is natuurlijk helemaal een prima voorstel, mevrouw de Ruiter. De papierstroom indammen, ja, dat lijkt me lastig. Het is natuurlijk toch lastig om precies te zeggen, nou, voor dat agendapunt wil ik het wel. Want je weet nog niet precies welk agendapunt het. Dat is natuurlijk toch makkelijker toen je de vakcommissies had. Dan kon je makkelijk zeggen, ik wil alleen maar de maatschappelijke zaken stukken. Dat lijkt mij in de praktijk moeilijk. Maar ik was ook ben ook een voorstander voor papierloos vergaderen. Dus wat dat er gaat, sta ik open voor zo min mogelijk papier. Maar het is toch nog niet zo handig om uit het RISBIS alles te halen, zoals meneer Bijl ook nu weer heeft gezegd. De bevoegdheden van de burgerraadsleden. Ik ben daar inderdaad, ik voel het een beetje streng. Maar ik vind het veel duidelijker als burgerraadsleden van tevoren weten dat ze geen vertrouwelijke stukken toegestuurd krijgen. En ook wanneer van tevoren bekend is dat er een deel van de vergadering vertrouwelijk zal zijn, dan vind ik dat je, als je weet dat je daar dan bij weg moet, ja, dat vind ik een gevoel van orde. En ik ben eigenlijk achteraf, is het jammer dat dat niet eerder was, het CDA ons niet toen gesteund heeft, toen wij vonden dat je op de kieslijst moest staan. Inmiddels gaan wij ook gebruik maken van het feit dat mensen niet op de kieslijst hoeven te staan om burgerraadslid te worden. En maximaal 3 burgercommissieleden vinden wij prima. Ook de aanpassing van de commissie bestemmingsplannen lijkt ons heel praktisch, omdat dat nu toch wel hele moeizame vergaderingen zijn. En de stukken van de commissiebestemmingsplan, ja, nu is het voor ons niet meer zo'n probleem, maar dat we er inderdaad met een grotere fractie, zou je er inderdaad wel 2 willen hebben, maar nu is het voor ons, zo lost in de tijd zich vaak wel iets op. Zo gaat dat. Volgens mij heb ik verder niets laten liggen.
De 5-wekelijkse of
maandelijkse? Ja, dat was een probleem. Ik was allezende eigenlijk heel erg voor die 5-weken-cyclus. Maar ik denk, hoe krijgen we dan al die punten af? Want je telt meteen dat je er sowieso 2 vergaderingen minder hebt. Dus ik denk, goh, hebben we dan nu 2 keer per jaar opeens gehad dat er een raadsvergadering niet doorging omdat er geen punten waren. Dus ik ben inderdaad ook heel benieuwd of die 5-wekelijkse cyclus, of dat zou kunnen. Want ik denk niet dat we moeten gaan doorschuiven en moeilijk doen. We moeten wel natuurlijk een vergadersysteem hebben waarbij op het juiste moment goede beslissingen genomen kunnen worden. Dat was het.
Oké, dank u wel. Heeft de griffier nog aan toe te voegen?
Nou, deze was het.
In elk geval als laatste, gezien de complexiteit van de 2 laatste maanden voor het reces, wordt geadviseerd om de mogelijke wijzigingen pas na het reces te laten ingaan. Uitstekend. En de griffier wou het afronden. Gaat uw gang.
De voorzitter heeft zitten te kijken wat ik opzet te schrijven, dus ik denk dat we elkaar wel redelijk in dezelfde lijn zitten. Tijdstip, ik proef toch een grote voorkeur inderdaad uit om de raad om 8 uur te laten beginnen en de rest om 7:30. Ik zal het ook voorstellen, nu dan kunt u later erover nadenken en al niet meer instemmen. Ik zie een hele grote voorkeur voor de donderdag, dat we dat de kernavond maken. Dat ga ik dus ook voorstellen. De 5-wekelijkse structuur zal ik mij intensief vervoegen bij de organisatie, gemeentesecretaris, burgemeester. Misschien managementteam om te kijken of het kan. U heeft gelijk, het moet eenduidig zijn. En om te zeggen, nou ja, dan gebruiken we toch maar de uitloop. Dat vind ik ook niet netjes. Dus ga eens kijken of het lukt. Ik kan je helemaal uitschrijven en kijken of het gaat. Ik zie toch echt dat er een voorkeur is voor een algemene raadscommissiestructuur vakgericht, clustergericht. Dus dat ga ik voorstellen. En ook even goed naar de clusters kijken. De burgercommissieleden, ja. Ik zie toch echt wel dat er een meerderheid is om dat de vertrouwelijkheid, zoals ik het voorstel, om het ook inderdaad te doen zoals het voorgesteld is. Houden zoals het nu is. En dat de vertrouwelijkheid dat ze daar niet bij kunnen zijn. Spreek u, ja, ik zal een aantal opties op tafel leggen. En we het uitwerken. In kernen en zo eens kijken of we eruit komen met elkaar. En ik heb wel begrepen dat u zegt van spreekuren. Het is niet genoemd, maar ik heb het steeds ingebracht. U kunt ook zelf mensen uitnodigen. Nodig de sportraad uit. Nou, we gaan een keer heel uitgebreid nu de WMO-adviesraad uitnodigen. Maar op de spreekuurachtige setting kunt u ook gewoon als fractie ook zelf uitnodigen. En ik heb wel begrepen dat u zegt, ja, maar als spreekuurhouder moeten mensen wel aanmelden. Klopt dat? Of zegt u, het blijft vrij?
Maar ik denk, als ze zich voor de fractie, dan moet ze zich aanmelden. Omdat je op de derde etage zit, moet je wel weten of iemand komt of niet. Dus dat zou dan gecommuniceerd moeten worden, dat iedereen in principe welkom is om in een fractie te komen. Maar dan moet zich wel even bij de fractievoorzitter aanmelden, denk ik.
Goed, dan heb ik dat verkeerd begrepen, dan doen we dat niet. De toegankelijkheid Jan Lichtenstraat hebben we eigenlijk in het presidium al geregeld. Het is zo dat er 's maandags voor de raad en 's maandags voor de commissieweek er een bode aanwezig is die beneden zit. U hoeft niet meer gedoe met alarm, is allemaal niet nodig. Het is die avond gewoon toegankelijk voor raadsleden, burgercommissieleden en burgers. Dus het gebouw is dan deels open. Ik heb een paar mensen gehoord de fractieavond op de maandag, maar ik heb in de praktijk begrepen dat iedereen het inmiddels zo doet en toch wel redelijk tevreden is. Dat is mijn conclusie. De procedure is zo dat ik het nu ga uitwerken in een verordening of regeling, ja, verordening op de raadscommissie. En die komt in mei in de commissie en in mei in de raad. Ik heb wat meer tijd nodig om het uit te werken en hoeven het toch nog niet in april al reeds te beslissen.
Oké, dank u wel. Dus dit komt terug in de commissie en daarna in de raad. Dan hebben we het heel uitstekend gedaan. We zijn 2 minuten uitgelopen. 2 minuten. Dus dat applaus aan uzelf, zou ik ook zeggen. Dus ik wil iedereen hartelijk bedanken. Welterusten en morgen gezond weer op, zeggen ze dan.